Het is vrijwel 8 uur. Voordat wij starten met onze raadsvergadering, hebben wij weer een naturalisatieplechtigheid. Ik verzoek de heer Ali Akbar Alabaks naar voren te komen en ik verzoek u allen te gaan staan. Meneer Ali Akbar Alabaks, goedenavond. Welkom hier in de raadzaal van de gemeente Tinalo. U staat hier voor het hoogste orgaan van onze lokale democratie, de gemeenteraad. Het is een bijzondere avond. Niet alleen een raadsvergadering is altijd een bijzonder gebeuren, maar voor u zeker ook een bijzondere avond met een bijzonder doel. Want we beginnen vanavond met een naturalisatieceremonie. Aan u is het Nederlanderschap toegekend. En een feit is dat we daar een ceremonie aan verbinden. Een feestelijk moment en we willen daar bewust even bij stilstaan. Plechtig moment en dat is ook de reden dat ik in ieder gevraagd heb om te gaan staan. Als je kiest voor het Nederlanderschap, dan is dat vaak, heeft dat een oorzaak. U bent naar Nederland gekomen, mensen komen naar Nederland, kiezen dan voor het Nederlanderschap. En dat naar Nederland komen heeft vaak verschillende redenen. Dat kan zijn dat er liefde in het spel is. Het kan ook zijn dat er een gevoel, een sterk gevoel van onveiligheid in het land is waar u vandaan komt. En dat is Iran. Voor u geldt dat. U bent naar Nederland gekomen omdat u hier graag wilde komen wonen. Dat u hier graag wilde leven in de vrijheid van Nederland. En als je die keus maakt, die keus moet maken, dan is daarna de volgende stap, de keus die gemaakt wordt, te kiezen, wel bewust te kiezen voor het Nederlanderschap. Wij, zoals we in Nederland geboren zijn, maken die keus niet. Wij zijn Nederlander. U heeft heel bewust deze keus gemaakt en willen maken. U kiest voor het Nederlanderschap. U kiest om hier in Nederland te wonen. En ik moet zeggen, ik ben daar trots op mensen die daar zo bewust mee omgaan en zo bewust die keus willen maken. U wilt hier wonen en vanaf vandaag mag u in Nederland wonen als Nederlander. U mag hier leven, studeren, genieten en in vrijheid uw religie beleven, want vanaf nu, vanaf vanavond, bent u Nederlander. Wie Nederlander is, heeft rechten. En wie Nederlander is, heeft ook plichten. De belangrijkste verplichting is wel dat een ieder zich aan de wet moet houden. Maar er zijn ook verplichtingen en verwachtingen die niet in de wet staan. Ik overhandig u straks, en dat doe ik altijd, een tasje met daarin de Nederlandse vlag met wimpel. Maar er zit ook een boekje bij en dat boekje heeft als titel Hoe hoort het nu eigenlijk in Nederland? Dat is op een wat speelse manier wordt daar aangegeven wat de verwachtingen zijn die wij naar elkaar toe kunnen uiten. En graag benadruk ik hier ook het eerste artikel van onze grondwet, waarin staat: allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook, is niet toegestaan. Ik ga u nu vragen om de verklaring van verbondenheid af te leggen. Ik lees die verklaring voor en ik vraag u dan antwoord te geven. En uw antwoord is dan: dat verklaar en beloof ik. Meneer Alabaks, ik verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten, respecteer en beloof de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt, getrouw te vervullen. Wat is daarop uw antwoord? Dank u wel. Dan kan ik nu u meedelen dat aan u het Nederlanderschap is toegekend. En dat ga ik ook verder vormgeven door u deze verklaring te overhandigen. Dan open ik hierbij de vergadering van de Raad van de gemeente Tinalo. 4 december, 8 uur. Alle raadsleden, voltallig aanwezig, van harte welkom. Collegeleden, voltallig aanwezig, van harte welkom. Een aantal steunfractieleden, de pers, ambtelijke ondersteuning en geen andere publieke belangstelling voor zover ik kan zien. Maar in ieder geval van harte welkom. Ook de kijkers via internet, de luisteraars via Tinalo Lokaal, van harte welkom. Bij de opening, zoals ik net zei, we zijn voltallig. En de griffier meldde mij net vol trots dat het volgens hem de eerste keer was dat de volledige presentielijst getekend is voor aanvang van de vergadering. Waarvan akte, Jan? Agenda punt 2. Het vaststellen van de agenda voor vanavond. U heeft gekregen een gewijzigde agenda met toevoeging van agenda punt 7a, de stresstest. En u weet dat er de vraag ligt van GroenLinks om aan het eind van de vergadering nog een motie vreemd aan de agenda in te dienen. Dus die zal ik gelijk nu maar meenemen bij het voorstel voor de afhandeling van de agenda van vanavond. Iemand daarover nog een opmerking, een vraag? Agenda zo afhandelen? Al dus besloten. Agenda punt 3. Het vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 20 november jongstleden en de daarbij behorende actielijst. Iemand daarover? De heer Pieters, VVD.
Ja, voorzitter, ik had een keer over de actielijst en ik had er zo'n leuk dingetje bij gezet, maar dat dingetje is weer verdwenen. Dus ik probeer het uit mijn hoofd te doen. We gaan over het energietransitiepark de Vriesdebrug. Er is een toezegging van uw college geweest dat wij op de hoogte gehouden zouden worden met de ontwikkelingen. Nou weet ik dat er deze week een voorlichting is hier in het gemeentehuis waarin het energietransitiepark ook aan snee zal komen. En ik kan mij niet herinneren dat wij als gemeenteraad een terugkoppeling gehad hebben over de haalbaarheid, dan wel niet de niet haalbaarheid. En ik kan me niet voorstellen dat er niet meer gepresenteerd wordt donderdag, als ze zeggen dat de raad nog een toezegging heeft om een voortgang hierover te krijgen. Kunt u vertellen hoe dat zit?
Meneer Kosmeijer, weet u daar? Ja, Assies.
Het is zo dat het eerste onderzoek afgerond is. Wij willen ook nog een soort marktoriëntatieverkenning doen. Vandaag is het college geweest en ik ga ervan uit dat het collegebesluit zo gauw mogelijk naar u toe gaat. En dan bent u op de hoogte over de stand van zaken.
Maar dat betekent wel dat u dus donderdagavond ook nog geen inhoudelijke informatie verstrekt op de markt die hier plaatsvindt?
Wij gaan gewoon vertellen wat de stand van zaken tot dusver is. Informatief. Heet dat zo mooi.
Oké, en was het dan niet gebruikelijk dat wij als raad deze informatie eerst kregen? Of
ik zeg dat u de informatie die vandaag in het college geweest is toegestuurd krijgt.
En die ontvangt u dus zoals normaal op donderdag aanstaande. Dus voor de informatiebijeenkomst. Tot zover. Verder nog iemand over de besluitenlijst en de actielijst? Zo vaststellen.
Voorzitter, sorry, ik had er nog eentje. En die gaat over de toezegging op bladzijde 7. Dat gaat over de Prins Bernhardhoeve. En daar staat geschreven: het college zal daarna een brief sturen met informatie over de onmogelijkheden van een tijdelijke. Er staat om, tussen haakjes voor alle duidelijkheid. Van de tijdelijke huisvesting van de supermarkt in de Prins Bernhardhoeve te Zuid-Laren. Deze toezegging is gedaan op 19-2012. Ik denk dat dat de begrotingsbehandeling was. Volgens mij was het zelfs een vraag van de VVD. En daar staat de toezegging dat die beantwoord zal zijn voor 11-13. Ik denk dat dat moet zijn 11-12, want ik weet uit het verleden dat er nog een aantal brieven over deze materie uitgegaan zijn. En ik denk dat deze datum de verkeerde op staat, dat het waar 12 staat, dat gelezen moet worden 13. Dus in mijn beleving hebben we die informatie al moeten hebben. En nogmaals de vraag aan het college wanneer we deze kunnen toezien.
Tegemoet zien, ja.
Ik was mij toezien.
Voorzitter, voor mij, ik weet niet of we daar nog wat op gereageerd hebben, maar ik zal dat in ieder geval nakijken. Voor zover daar niet aan voldaan is, zullen we dat alsnog zo snel mogelijk oppakken en u voorzien van het gewenste antwoord.
En dan, voorzitter, als ik nog ter aanvulling, ik heb deze vraag bij de begrotingsbehandeling gesteld, omdat er een tweetal versies was. Er is een brief uitgegaan waarin stond dat het bestemmingsplan definitief moest zijn en later is er een andere brief gekomen die iets anders was geformuleerd. En ik heb toen gevraagd om duidelijkheid hierom te redden.
Mijn beleving daarvan was ook dat het inderdaad ging om de transactie tussen Leijten, enerzijds eigenaar van de Prins Bernhardhoeve, en de gemeentelijke grondpositie op de voorzijde, dat dat helemaal afgerond moest zijn. Maar als daar nog geen brief over gestuurd is, dan krijgt u die zeer binnenkort.
Dank u wel. Verder nog? Al dus afgehandeld. Agenda punt 4, vragenrecht. Op het laatste moment heeft zich nog één raadslid aangemeld voor het vragenrecht. Mevrouw Bachman, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Vandaag is mijn te horen gekomen in het dorp Tinalo dat de inwoners hebben een brief gekregen op 8 november. En dat had te maken met het mede oplossen van het rioolprobleem. Nou is dit een brief die wel vaker verstuurd is, maar daar waren onduidelijkheden over. Met name het feit is dat, dat er diverse mensen bezocht zijn op 22 november daarna, 's avonds om 8 uur thuis. En inwoners hadden daarbij zoiets van, goh, wat gebeurt hier nu? Mensen konden zich wel legitimeren, maar er was toch enige vorm van onrust over het feit dat men bezocht werd. Men had ook het idee van, klopt dit wel? Zijn dit wel mensen die komen met de goede bedoelingen? Er had niets in de krant gestaan volgens deze mensen over een aankondiging dat de gemeente langs de deur zou komen. Nou, daar ging eigenlijk mijn vraag over, met name om de onrust weg te nemen wat er leeft op dit moment in het dorp Tinalo hierover.
Ik heb u net al gemeld dat de brief in ieder geval bij mij niet bekend is. Ik heb net ook aan de heer Assis gevraagd, de brief is ook bij hem niet bekend. Dus het antwoord moet luiden dat wij morgen nagaan waar die brief is en zo snel mogelijk van een antwoord gaan voorzien.
Ja, er schiet mij nog even iets binnen, want ik heb het echt net een half uur geleden van iemand gekregen. En die had ook contact opgenomen met het gemeentehuis om te bellen, zeg maar. Daar was navraag gedaan, maar ook daar kon ze deze gezinnen niet helpen. Dus vandaar de onrust. Maar ik heb hem hier, dus ja.
Weet toch dat de heer Pieters via de Griffie had aangegeven dat hij wellicht vragen zou willen stellen. En dat wil hij zeer zeker. Wellicht twee vragen. De heer Pieters.
Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag die ik hier, of wat ik in het midden van onze raad wil brengen, dat is het volgende. Wij hebben de zaak met de heer Heijermans, waar ik verder niet inhoudelijk om in zal gaan. Ik denk ook niet dat dit past op dit moment. Wel om de procedures hieromheen heb ik wat vragen en wat opmerkingen. Ik vind dat een heleboel dingen uitermate ongelukkig verlopen. Als ik zie dat er over uw college gesproken wordt als onvoldoende, dat de raad en het presidium te weinig geïnformeerd is. Er wordt gesproken over een absoluut ontoelaatbaar gedrag. Er wordt gezegd verwijtbaar. Er is een brief geweest, er zijn vragen gesteld, waarin volgens de pers een reactie van leden van het college geweest zijn als zijnde onjuiste informatie en leugens. Nou, leugens is misschien niet zo gezegd, maar wel een onjuiste informatie die er buiten gebracht zal worden. Nadere vragen, meneer Van Heukelen, mijn fractiegenoot, heeft hier vragen over gesteld. En op dat moment is gebleken dat de informatie die door mijn collega, de heer Kloos, verstrekt is, wel de juiste was. Wij wisten daarom dat we van tevoren een onderzoek gedaan hadden. Wij zijn de vorige week maandag, waar een groot gedeelte van het college ook aanwezig was, op een vergadering van het VDG geweest, Vereniging Drentse Gemeenten in Wezep. Ik mag trouwens het café wat uit de Azen Rezen is aanbevelen om een standpunt. Geweldig. Wordt door het college onderschreven, dus dat zal ongetwijfeld zo zijn. Daar was een presentatie van bureau Bing, bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. Wat mij betreft een zeer indrukwekkende presentatie. Mijn vraag is, is het misschien verstandig dat wij als gemeenteraad een opdracht verstrekken aan het bureau Bing om te onderzoeken of een advies te geven hoe we in de toekomst voorkomen dat dergelijke zaken die in deze procedure gespeeld hebben en zo naar buiten gekomen zijn om dat in de toekomst te vermijden. Het was mij een lief ding waard dat we dus een objectief iemand hiernaar zouden laten kijken. En dan met name omtrent de procedures die gevolgd zijn, zonder inhoudelijk naar de kwestie van de heer Heijermans te kijken. Ik denk niet dat het onze taak is. Er loopt een onderzoek bij bureau EGIS. Ik denk dat dat goed is. De uitkomst zit eraan te komen, heb ik in de rechtbank mogen horen. Ik wil graag de mening van de andere fracties hierover.
Meneer Pieters maakt bezwaar tegen. Er is hier sprake van het vragenrecht. Vragenrecht, stelt u een vraag aan het college, krijgt u een antwoord van het college. Het is niet nu het moment om met de fracties te gaan delen of wellicht iets ondernomen moet worden.
Voorzitter, dan zal ik mijn vraag anders formuleren en dan zal ik de vraag aan het college stellen. De rest van mijn betoog blijft intact. Is het college bereid om in overleg met de gemeenteraad een aantal vragen te formuleren en zodoende het bureau Bing opdracht te geven om een advies te schrijven, zodat in de toekomst deze onverkwikkelijke zaken niet weer plaatsvinden?
Ik zal beantwoordingen voor mijn rekening nemen. Ik denk dat we dat, dat in de toekomst kunnen overwegen. Ik zou willen voorstellen om in ieder geval het onderzoek wat nu loopt te vervolgen en eerst daar de resultaten van af te wachten en dan daarna met elkaar om de tafel te gaan zitten om te kijken wat er in de toekomst wellicht aan gedaan moet worden.
Voorzitter, dan heb ik mij misschien niet goed begrepen. Ik zeg niet dat het onderzoek naar de heer Heijermans, daar heb ik mij verre van gehouden. Ik wil er inhoudelijk niet op ingaan. Ik ken daar de details niet van. Ik wil daar geen mening en ik mag daar geen mening van hebben. Het gaat mij enkel en alleen om de feiten die hier in onze raad zich plaatsgevonden hebben, waarin u zichzelf uitgesproken hebt om zelf het bureau Bing in te zullen schakelen, omdat in uw beleving misschien raadsleden waren die onjuistheden en onwaarheden in de pers slingeren. Het was mij een liefding waard, ook naar de toekomst toe. Ik zie het meer als een leermoment als om de zwarte pieten. Het was mij een liefding waard dat u deze vraag van de VVD-fractie en mogelijk ondersteund door de rest van de gemeenteraad, maar daar maak ik geen mening over, vraag begrijp ik van u, dat dit zou onderschreven worden en dat we in gezamenlijkheid...
U mag van mij niet verwachten als ik staande de vergadering een vraag voorgelegd krijg die een breder impact heeft, dat ik hier ja of nee ga zeggen op uw vraag. Ik wil dat eerst rustig met het college ook even overwegen en dan met een antwoord komen. Dat mag u van mij verwachten. Ik ga geen ja, nee. Ik neem het mee en ik kom daar graag op terug. Maar eerst, gezien alle drukte die we hebben, ga eerst even dit onderzoek afwachten, de resultaten, en dan kunnen we met elkaar beslissen of er eventueel een vervolgtraject komt. Volgende vraag, meneer Pieters.
Wat zegt u, voorzitter?
Volgende vraag graag, meneer Pieters.
Heb ik nog een vraag?
U had twee vragen, zei
u. Nee, ik had één vraag en mogelijk twee. Zo is het aangegeven bij uw griffier.
Oké. Geen vragen meer. Dank u wel. Dat was het vragenrecht. Voor het spreekrecht geen melding. Dat betekent dat we doorgaan naar agenda punt 7a, de stresstest gemeente Tinalo, een initiatiefvoorstel van de fractie van D66. We starten met een toelichting van mevrouw Engels als indiener van het initiatiefvoorstel en daarna zullen we een rondje langs de fracties maken.
Pardon.
Meneer Kraaienbrink.
Agenda. Dan heb ik misschien de verkeerde agenda, maar is het niet eerst plan MER en dan 7a? Of?
Nee. U heeft een gewijzigde agenda gekregen.
Mijn
en daar
excuus.
Staat 7a als eerste agendapunt op de bespreekagenda. Mevrouw Engels, aan u het woord.
Ja, dank u voorzitter. Allereerst dank aan alle fracties dat ze de bereidheid hebben getoond om dit punt te bediscussiëren en te overwegen in deze raad. Mijn fractie heeft het laten uitvoeren van een stresstest op de agenda gezet. Dit naar aanleiding van positieve bevindingen elders in ons land. Juist door de decentralisatie en de extra taken die op ons afkomen, de economische crisis en de tegenvallende opbrengsten van het grondbeleid in het algemeen, is een objectieve scan geen overbodige luxe. En als we dan maandag in de krant lezen over de wet Hof en het schatkistbankieren in het noorden die veel problemen zullen gaan opleveren of zullen kunnen gaan opleveren, is mij dat nog een ondersteuning extra. Het houden van toezicht is een belangrijke en in het kader van financiën zeker geen eenvoudige taak van ons als gehele raad. De Raad voor Financiële Verhoudingen pleit in deze moeilijke tijden dan ook voor een modern financieel toezicht. Het laten doen van een stresstest is daar een voorbeeld van. Andere raden en staten zijn ons hier reeds in voorgegaan en de bevindingen zijn daar positief. Het wordt als een objectieve nulmeting gezien, waarmee raad en college goed uit de voeten kunnen. In een kort gesprek met onze eigen wethouder Financiën, wat ik had voordat ik onze griffier vroeg dit voor ons vandaag op de agenda te zetten, gaf hij aan het nut van dergelijke tests te onderstrepen. Mijn fractie nodigt derhalve de andere fracties uit om in een interactieve sessie in goed overleg te komen tot kaderstelling richting ons college. En daar wou ik het eerst mee even bij laten, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. We gaan verder met de eerste termijn van de raad, indien daar behoefte aan bestaat. PvdA-fractie, de heer Prins.
Oké. Meestal inventariseert u eerst, maar goed. Voorzitter, stresstest voor gemeenten. Waar komt dit vandaan en heeft de gemeenteraad zo'n extra instrument nodig? Heeft de gemeenteraad niet genoeg instrumenten om de financiële positie van onze gemeente te beoordelen? Enkele vragen die ik in mijn betoog probeer te beantwoorden. Halverwege 2011 kwam de stresstest voor gemeenten in het nieuws. De vier grote steden wilden naar de banken en de kerncentrales een stresstest ontwikkelen. Nu bleek het die grote steden niet te lukken, maar verschillende accountantsbureaus zagen hier wel brood in. En dus werd er dus een stresstest voor gemeenten ontwikkeld. Ach ja, 400 gemeenten keer 5000 euro, dat is toch een slordige 2 miljoen die je mooi onderling kunt verdelen. Eind 2011 stond er een artikel in Binnenlands Bestuur, dat nummer 44 van 4 november 2011, op bladzijde 33, of een stresstest wel noodzakelijk is als extra instrument. Het opvallende is dat dit artikel is geschreven door een oudste raadslid van onze gemeente, de heer Knaak. Toch kwam de stresstest in de belangstelling te staan van D66 en op verschillende plekken in de landen is deze stresstest gedaan op initiatief van D66. Zo is een hype geboren. Ja, wij noemen een stresstest voor gemeenten een hype. Het voegt namelijk niets toe aan de instrumenten die de gemeenteraad al heeft om de financiën te beoordelen. Ik noem in willekeurige volgorde meerjarenperspectief, kadernota's, programmabegroting met zijn wettelijke verplichte paragrafen, rapportages van de provincie, rapportages van de accountant, managementletter, jaarrekening, vraag- en onderzoeksrecht van de raad en het auditcomité. Nu vinden wij het al vreemd dat een voorstel als deze niet eerst in het laatstgenoemde orgaan is geagendeerd. Dan hadden zij zich kunnen buigen over de nut en noodzaak van zo'n stresstest. Maar nee, D66 vindt het nodig om zowel het auditcomité als onze huisaccountant te passeren. Dit gezegd hebbende zijn wij van de PvdA van mening dat wij als raad voldoende middelen en instrumenten tot onze beschikking hebben om de financiële positie van onze gemeente goed te beoordelen. Wij zijn dan ook geen voorstander van zo'n stresstest en die 5000 euro kan beter aan iets anders worden besteed. Voor zover onze eerste termijn.
Dank u wel. Fractie VVD, de heer Heikamp.
Ja, voorzitter. De VVD-fractie is voor een stresstest. Ik zal dat niet in zo'n lange bewoording uitleggen. Het gaat gewoon om, net zoals een rekenkameractiviteit, om een ondersteunende evaluatie voor de bedrijfsactiviteiten. En dat vinden wij een goede zaak. Dank je.
Dank u wel. Fractie GroenLinks. Ja, de heer Rietkerk.
Dank u, voorzitter. Het voorstel van D66 roept bij ons een aantal vragen op. Allereerst wordt er gesproken in het voorstel dat we in een transitie terecht zijn gekomen die vraagt om een andere manier van organiseren en om nieuwe financiële wegen te zoeken. Onze vraag is in eerste instantie in ieder geval welke transitie zijn we volgens D66 nu precies ingekomen? En waarom zijn die andere manieren van organiseren en nieuwe financiële wegen daarvoor nodig? De PvdA net ook al aangaf, willen wij ook graag weten wat dit rekenmodel precies toevoegt aan de expertise van onze ambtenaren. De risicoanalyse die de laatste jaren flink is uitgebreid. De projectactualisatie, het weerstandsvermogen, de accountantscontrole, rekenkamerfunctie. Nou, er zijn nog meer zaken die daarbij komen. Maar wat voegt dit daar precies aan toe? Als we naar de stukken kijken van de stresstest die zijn uitgevoerd, dan wordt er bijvoorbeeld gekeken naar een scenario van een financiële crisis, een sociaal-economische crisis, een vastgoedcrisis, een rijksbezuinigingen. Veel van deze scenario's zijn wat ons betreft toch geen toekomst meer. We zitten daar volgens velen middenin. En is het dan niet vrij eenvoudig om te bepalen wat de gevolgen zullen zijn als het allemaal een graadje erger zou worden? Als je toch naar doemscenario's kijkt, dan zouden wij ook graag bijvoorbeeld een ecologische crisis meenemen. Wat voor impact zou dat hebben op deze gemeente? Maar als we dan kijken naar het voorstel waar wordt aangegeven dat er voor 5000 euro een onderzoek gedaan wordt, dan hebben we het waarschijnlijk over een light variant. Want als je al die scenario's echt wil doorrekenen, dan kunnen we ons eigenlijk niet voorstellen dat dat voor 5000 euro zou kunnen. Dan hebben wij inderdaad begrepen dat in Drenthe de gemeente Meppel inderdaad een stresstest heeft uitgevoerd. Heeft dat nieuwe inzichten opgeleverd? Is daar iets meer over bekend? En tenslotte, een beetje een plaagstootje. Waar is de communicatieparagraaf in dit voorstel?
Dank u wel. Leefbaar Tinalo, woordvoering. De heer Kloos.
Ja, voorzitter, ik zat even op de verkeerde toer. We dachten in eerste instantie dat het niet zo erg is om een enkele keer wat minder te slapen, onder spanning te staan of over te werken. Maar wanneer dit lang aanhoudt of ernstige vorm aanneemt, dan loopt u en ik, beide dus, het risico op spanningsklachten. Uiteindelijk kunnen beide er letterlijk ziek van worden. De stresstest zou daar inzicht in kunnen geven hoe we moeten omgaan om stressvolle situaties het hoofd te bieden. We komen er dan achter wat u en ik aankunnen aan draagkracht en wat bij de stress eventueel veroorzaakt. Onze draaglast dus. Maar voorzitter, het gaat om heel wat anders. En gelukkig maar. Het gaat om een onderzoek om ons inzicht te geven op verschillende uitvoerende taken van het gemeentelijk apparaat en onze kaders nog actueel zijn in relatie met dat wat momenteel om ons heen gebeurt. Het doorlichten en opnieuw afstemmen op de actualiteit is wat ons betreft niets mis mee. Als raad krijgen we helder de mogelijkheden om de bestuurlijke afweging te kunnen maken tussen de gewenste beleid en de schaars wordende middelen. Dit onder het credo, we zijn Sinterklaas niet. We kunnen, voorzitter, geen argumenten aandragen om het voorstel niet over te nemen. Zeker gezien het landelijk breed wordt toegepast. En wat ons betreft geven we hier groen licht voor.
Dank u wel. Gemeentebelang, heer Van Es.
Ja, kort. Wij zien het op zich wel als een positief iets om dat te doen. Het geeft je vanuit een andere hoek, onafhankelijke hoek, ook eens een keer een beeld van hoe we er precies voor staan. En dat kan op zich nooit kwijt, denk ik. Als inderdaad het bedrag van 5000 euro daarvoor voldoende zou zijn, dan zou dat wellicht wat stress bij diverse mensen weg kunnen nemen. Dus wij zullen dit voorstel steunen.
Dank u wel. Fractie CDA, mevrouw Wiersma.
Ja, voorzitter. Boven het eerste deel van deze bijdrage zou kunnen staan: de een zijn dood is een ander zijn brood. De aanhoudende crisis en alles wat daarmee samenhangt betekent ook voor de gemeente Tinalo onzekere tijden. Op vragen als: hebben we een goed onderbouwd beeld van de begroting en meerjarenraming vanwege de onzekerheden die daarmee samenhangen, is het antwoord wat het CDA betreft ja. Zijn er onzekerheden? Ook hier is het antwoord ja. Die zijn er altijd omdat niemand weet wat de toekomst brengt. Een extern uitgevoerde stresstest dat volgens de fractie van D66 voor 5000 euro uitgevoerd zou kunnen worden, zou volgens genoemde fractie in elk geval een reëler financieel beeld kunnen opleveren en duidelijk kunnen maken waar de financiële perspectieven liggen. Een inschatting van de werkzaamheden op basis van urentarieven van iemand die zo'n stresstest kan uitvoeren roept wel de vraag op of voor dat bedrag een goed en gedegen rapport kan worden geleverd. Ook wordt aangegeven dat in Meppel zo'n onderzoek is uitgevoerd. En ook GroenLinks heeft al gevraagd wat dat heeft opgeleverd. Dus ook wij vragen ons af wat dat heeft opgeleverd. Die resultaten zijn mede van belang voor de uiteindelijke standpuntbepaling van onze fractie. Onze fractie zou verder ook graag de opvatting van het college ten aanzien van dit voorstel willen horen. Aan de andere kant kun je ook stellen, indien het aangegeven bedrag reëel is, dat we voor slechts 5000 euro inzichtelijk krijgen waar we als gemeente de effecten van de financiële doemscenario's kunnen verwachten in het huishoudboekje van de gemeente Tinalo, de zwakke plekken dus. Voorzitter, wij wachten de bijdrage van de overige fracties en de opvatting en de reactie van het college af, waarna onze fractie in tweede termijn haar standpunt ten aanzien van dit initiatiefvoorstel zal geven. Dank u wel.
Wel, de heer Hogeboom, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een paar opmerkingen. In de eerste plaats vraag aan mevrouw Engels was waarom dit voorstel, en zij heeft dat zou zijn, waarom dit voorstel. En in haar inleidend woord heeft ze dat een klein beetje gezegd, maar het is me niet helemaal duidelijk geworden waarom wat nu echt de reden is waarom u dat voorstelt. Ik vind een wat ad hoc voorstel. En als het toch moet zoiets, dan had hij het voorstel beter gekund bij de begroting. En dan wil ik op wijzen dat de begroting juist ging over het versterken van de weerstandscapaciteit. Daarover wordt in het stuk van mevrouw Engels ook gesproken. En die begroting werd vastgesteld, maar met een tegenstem van D66. Tegelijkertijd was er ook een versterking van de Archie met 1 miljoen op termijn. Weliswaar op een andere manier dan de ChristenUnie graag wilde, maar goed, dat terzijde. Onze zinziens, voorzitter, voorziet onze beleidsvergroting in een lange termijnvisie. Onze zinziens houdt het college rekening met bijvoorbeeld Hof en het schatkistbankieren en is er zich van bewust dat we er nog lang niet zijn. Hoe lang nog en hoe diep, wij weten het niet en niemand weet het. Ook een stresstest levert het antwoord niet, mijn zinziens. Verder, voorzitter, kan een stresstest van 5.000 euro, van slechts 5.000 euro, het antwoord niet zijn. ChristenUnie staat hier niet bij te juichen. Ik ben wel nieuwsgierig naar de reactie van het college. Mijn advies is zuinig zijn en niet meer geld uitgeven dan strikt noodzakelijk is. Ik dank u wel.
Dank u wel. Tot slot, de heer Van der Meij van de fractie Van der Meij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Over dit initiatiefvoorstel vallen een aantal dingen op te merken. Om te beginnen staat in de toelichting bij het voorstel van dit voorstel een hoofdje: wat is een stresstest? Vervolgens wordt er een heleboel opgemerkt, maar niet uitgelegd wat een stresstest nou eigenlijk is. Wel wordt gesteld dat de gemeente Tinalo, ik heb het al meer gehoord vanavond, zich in een tijd van transitie bevindt, waarin de grenzen van de bestaande manieren van organiseren zijn bereikt. Dit geldt ook voor de financiële functie. Nu is een transitie een structurele verandering en die is misschien wel nodig om een wijziging in een organisatie aan te brengen, maar niet in de manier van organiseren. En waarom dit ook geldt voor een financiële functie blijft onduidelijk, want er volgt verder geen toelichting. Het is daarmee tijd om nieuwe en financieel verantwoorde wegen te gaan bewandelen, is een niet onderbouwde opmerking, die overigens wel impliceert dat de schrijver van dit verhaal de op dit moment bewandelde wegen niet financieel verantwoord vindt. Dat wordt dan ook onmiddellijk bevestigd door de volgende zinnen, waarin gevraagd wordt of de begroting van 2013 wel een reëel beeld geeft, de risico's gedekt worden door voldoende weerstandscapaciteit en de organisatie van de financiële functie optimaal past. Die laatste vraag geeft evenwel niet aan waarbij of waarin die organisatie zou moeten passen. De zinsnede juist in deze economische tijden zullen we maar verder onbesproken laten. Naar het idee van mijn fractie zijn alle tijden economische tijden. Uit dit alles, meneer de voorzitter, is nog steeds niet duidelijk wat die stresstest nou eigenlijk is. Wel wordt volgens de schrijver van het initiatiefvoorstel het doel van de test helder. Ik citeer: hij geeft ons als gemeente inzicht in de organisatie van de financiële functie en de financiële systematiek. Dit inzicht moet voor de gemeente Tinalo uitmonden in een concreet advies om de begroting verder op orde te brengen, de risico's echt te beheersen en inzicht in de organisatie van de financiële functie in relatie tot de overige organisatieontwikkelingen binnen de gemeente. Einde citaat. Afgezien van het feit, meneer de voorzitter, dat deze zin niet klopt, blijkt dat in de praktijk nogal tegen te vallen. Het blijkt dat het SEO voor 5.000 euro een quickscan doet in de zogenaamde light versie van het stresstestonderzoek. En die resultaten leveren dan ook in het algemeen weinig nieuws op. Reacties uit de gemeente waar dergelijk onderzoek is gedaan zijn bijvoorbeeld: de stresstest en de uitkomst daarvan leent zich in mijn optiek, zegt een raadslid, enkel voor een debat op hoofdlijnen. En in een andere gemeente, let wel, de stresstest is en blijft een momentopname achteraf. Dit alles overziende, meneer de voorzitter, is het hopelijk duidelijk geworden dat mijn fractie dit voorstel niet zal steunen. Dank u wel.
Dank u wel. Dat was de eerste ronde van de raad. Er is gevraagd om ook een reactie van het college. De heer De Graaf.
Voorzitter, ik zal kort enkele aanvullende opmerkingen plaatsen, want ik denk dat alle voor- en tegenargumenten al bij de raadsfracties aan de orde zijn geweest. Ten eerste, wat is een stresstest? De definitie daarvan die staat ook in het initiatiefvoorstel wel benoemd. Maar in de praktijk wordt daar heel verschillend mee omgegaan en zijn er heel veel dingen die worden geschaard onder een stresstest. En je ziet hem inderdaad, een aantal fracties hebben genoemd de light versie. En je ziet hem bij de G4-gemeente, waar die inderdaad als eerste is uitgevoerd. Daar is het een hele grondige test geweest. Dus als je al aan een stresstest gaat beginnen, moet je al heel goed weten, wat is dan die stresstest? Welke opdracht geven we mee? En hoe borgen we voldoende dat het maatwerk is en iets zegt over de gemeente Tinalo en niet over een willekeurige gemeente, om maar zo even te zeggen. Daar kom ik straks op terug. Wat is de opbrengst? Met name de PvdA vroeg daar, de meerdere fracties trouwens ook, van levert het wel wat op ten opzichte van bestaande instrumenten? Nou, dat hangt ook vanaf hoe je de stresstest inzet. Het kan wat opleveren in de sfeer heel veel instrumenten, ook door de PvdA benoemd, die kijken vooral ook terug. Dit is een, om op een heel mooi duur woord tegenaan te gooien, prospectief instrument. Dus in die zin kan het wel iets toevoegen. Het geeft ook een samenhang in wat zaken aan. Maar nogmaals, dan moet je het wel goed doen. En dat brengt mij bij het volgende aantal fracties ook gevraagd van, hoe is het dan in Meppel gelopen? Want dat is natuurlijk een gemeente waar we wel enigszins ons mee kunnen vergelijken. En ik heb hier een brief van mijn collega, en die ga ik niet helemaal voorlezen, want dan wordt het een lange avond. Maar toch even kort een aantal punten. De eerste vraag, heeft de stresstest nieuwe inzichten opgeleverd voor de gemeente? Nou, ik zal niet het hele antwoord voorlezen, maar wordt gezegd, overal bevestigt de scan het bestaande beeld van onze financiële positie en de resultaten hebben ons geen nieuwe inzichten opgeleverd. Heeft het geleid, dan was mijn vraag, tot een wijziging van bijvoorbeeld ingezet beleid, bijstelling ambitieniveau? Nee, wel is bevestigd dat de reservepositie zoveel als mogelijk versterkt moet worden. Ja, heel flauw, daar heb je eigenlijk geen stresstest voor nodig, want dat is bijna altijd goed. Wat is het verschil in omvang, heb ik ook gevraagd, diepgang ten opzichte van wat in Meppel heeft gedaan ten opzichte van de G4. En dat is wel heel cruciaal. De onderzoeken die de G4 hebben laten uitvoeren, kennen een veel diepgaander onderzoek, inclusief veel gesprekken met ambtenaren. En dan krijg je ook een wat meer op maat gesneden verhaal. 5.000 euro kosten, staat ook in initiatiefvoorstel. Voorzitter, laat ik heel duidelijk zijn. Ik steun de motie zoals die hier nu ligt niet, omdat in mijn beleving, ondersteund door de ervaring in Meppel, alleen maar oplevert datgene wat we al weten. Als we dit willen doen, dan zullen we het goed moeten doen. En daar zit ook een heel ander kostenplaatje aan. Nog twee slotopmerkingen, voorzitter, wat mijn kant betreft. Als je het al zou willen doen, dan is ook het moment van uitvoer heel cruciaal. Ik denk, een aantal fracties hebben ook de decentralisaties genoemd. Ik denk dat dat het heel goed zou kunnen zijn dan om de decentralisaties erin te betrekken. Maar dan moet je ook wat meer zicht hebben op wat die decentralisaties al met zich meebrengen. Dus ik denk dat dat een heel cruciaal gegeven is. En als laatste, even een beetje los van dit onderwerp, werd er nog iets opgemerkt over de wet Hof. De wet houdbaarheids-overheidsfinanciën. U weet misschien ook dat het wetsvoorstel is ingetrokken en dat er een nieuw wetsvoorstel zal komen. Dat moeten we afwachten, maar de verwachting is dat dat van een heel andere strekking is dan wat er tot voor kort voor lag. Dus ik denk dat wat dat betreft we daar ons wat minder zorgen over hoeven te maken. Tot zover, voorzitter.
Voorzitter.
De heer Rietkerk.
Ja, nog een korte vraag aan de wethouder. Hoe beoordeelt u de dekking van dit voorstel?
Heer De Graaf.
Nou kijk, als je het over 5.000 euro hebt, dat je het dan doet dan als voorstelpost onvoorzien, dat kan. Als je het hebt over een andere kostenpostenniveau, dan zul je denk ik ook andere dekkingsmiddelen moeten gaan zoeken. En dus ik denk dat dan ook de opdracht is aan de Raad. Als we dit willen, dan zal er ook aan een passende dekking gevonden moeten worden.
Dank u wel. Gaan wij over? Aan welk bedrag denkt de wethouder dan bij een uitgebreid onderzoek?
Ja, dat vind ik wel lastig te duiden. Ik weet dat Groningen heeft dat ook gedaan. Daar heeft het 50.000 euro gekost. Maar wij zijn geen Groningen, zult u zeggen. Dat is ook waar. Het hangt er vanaf welke diepgang je kiest. Het hangt er vanaf welke eigen werkzaamheden je kunt doen. Ook heel belangrijk. Dat moet je ook kunnen organiseren met elkaar. Mijn inschatting, maar je moet me niet vastpinnen, zal tussen de 15.000 en 25.000 euro zijn. Ruwweg. Dat is een hele ruwe inschatting. Ik geef er geen accountverklaring bij af. Maar in die orde van grootte moet u denken.
Dank u wel. Dat was de reactie van het college. Gaan we naar de tweede ronde van de raad. En ik hanteer dezelfde volgorde en in principe dezelfde sprekers. Mevrouw Engels, u als eerste.
Ja, voorzitter. Dan zou ik even een schorsing van een minuut of 10 willen.
De voorwaarde dat de heer Kloos even een verzoekplaatje gaat aanvragen.
Voorzitter, dat heb ik al gedaan.
Heeft u al gedaan?
Sinterklaasje.
Kom maar binnen. Ik schors tot 10 voor 9. heropen de vergadering en geef het woord aan mevrouw Engels.
Ja, dank u, voorzitter. De beantwoording heeft mij niet geheel verbaasd. Behalve dan dat ik voor deze vergadering, na de vorige vergadering, dit gesprek even heb gehad met de wethouder Financiën en gevraagd of hij wat zag in een stresstest, wat vervolgens positief beantwoord werd. En dat haalt hij hier ook niet helemaal onderuit. Hij geeft alleen aan dat de haalbare versie voor een kleinere gemeente helaas niet een optie is en dat we dan een hele dure zouden moeten doen. En daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik proefde toch een beetje een defensieve houding van de coalitiepartijen, als ware het een soort van kritiek op de manier waarop wij op dit moment begroten. En ik zal het nogmaals benadrukken, dat is het niet en zo is het ook niet bedoeld. Het is een aanvullende test die niet op instigatie van D66, zoals gesuggereerd werd, her en der gedaan wordt. Maar waar iedere keer het college zelf met het idee kwam om deze test te gaan uitvoeren. Dus ook daar moet ik toch eerlijk zeggen dat sommige mensen misschien foutief informatie hebben gekregen. Want ik weet niet beter dan dat het over het algemeen door colleges of door met name door colleges gedaan werd. Over het algemeen is het heel positief opgepakt. Natuurlijk zijn er kritische dingen bijgesteld, zoals het gaf ons niet heel veel meer informatie, maar het bevestigde wel dat we op de goede weg waren of zoiets. Dat soort zaken waren er ook. In Meppel, wat heeft het in Meppel opgeleverd? Ik heb daar mijn fractie, mijn raadslid uit D66 eens even gebeld erover. Die zei wat het ons opgeleverd heeft. Kijk, het college heeft het daar voorgesteld. En wat het hen opgeleverd heeft, is een objectieve nulmeting van waaruit zij samen verder konden gaan met de manier van begroten zoals ze dat daar doen. Wij hebben dat samen niet zo heel erg duidelijk. En dat zie je ook weer in de beantwoording van de fracties hier. De oppositie vindt het een prima idee. De coalitie vindt het geen prima idee. Op de CDA na, die geeft nog even de ruimte om de reacties af te wachten. En ik denk dat alleen al daarom het heel goed zou zijn om zo'n objectieve test te laten doen. Bovendien breidt het voort op wat er al gedaan wordt aan begroten. Kijk, begroten doen wij wel goed. En daar heb ik ook alle vertrouwen in. Want het wordt immers door de provincie zometeen weer gecheckt. En die zullen het heus wel zeggen als het niet goed komt. Dit is een aanvulling. Het wordt in heel veel gemeenten als zeer positief ervaren. We kunnen zelf tot op zekere hoogte bepalen wat we precies uitgezocht willen hebben. Dus zelfs een soort inschatting van een ecologische crisis, zoals GroenLinks zo aardig naar voren bracht. Misschien is dat ook wel haalbaar, dat weet ik niet. Het voorstel van mijn fractie zou zijn om met een klein comité te kijken wat we precies voor kaderstelling hierin zouden willen. En nogmaals, ik vind het heel erg jammer dat er zo defensief op gereageerd wordt. En het is weer typerend voor de verhoudingen in deze raad. En ik zou het jammer vinden als deze houding, deze grondhouding, het laten uitvoeren van een stresstest om te kijken in hoeverre wij bestand zijn tegen wat er allemaal nog op ons afkomt aan nieuwe ontwikkeling. Want transitie is verandering en dus er verandert gewoon een heleboel. We krijgen minder inwoners, de grondzaken loopt veel slechter dan de afgelopen jaren en zo zijn er nog een heleboel veranderingen. Het waren mijn liefding waard geweest als we daar eens door een extern bureau naar hadden kunnen laten kijken. Maar blijkbaar, ik ben geïnterviewd door RTV Drenthe. Daar vroeg men of ik bang was voor financiële ellende hier in de gemeente. Ik ben niet bang, dames en heren. Maar het lijkt alsof de coalitiepartijen toch enige koudwatervrees voelen hierin. En dat vind ik heel erg jammer.
Dank u wel. Ga door. Het lijstje af. De heer Prins, nog een reactie.
Ja, ik word even uitgedaagd omdat ik zei dat het een speeltje was van D66. Almere, Utrecht, Zomeren, Noordoostpolder, Lingerenwaard, onder andere. Ik bedoel, dat zijn allemaal al gemeentes waar het geïnitieerd is door D66. Als u gewoon googelt de zin en onzin van een stresstest, komt u het wel tegen. Wij blijven verder bij ons standpunt. En wij zijn geen voorstander en wij zijn ook niet bang. Maar ik denk dat wij instrumenten genoeg hebben. En al het feit dat D66 nu ook suggereert weer van misschien moeten we wel in klein comité. Ik denk van daar hebben we een auditcomité voor. Punt.
Dank u wel. De heer Heikamp, nog een reactie.
Moet dat ding eerst aan. Ja. Ja, voorzitter. Het voorlezen van het brief door de wethouder, dat geeft natuurlijk geen nieuwe inzichten. Het is gewoon een brief. We kunnen ook andere brieven lezen waar het wel positief naar voren is gekomen. Wij zien toch een check voor de doelmatigheid die aanleiding kan geven tot de bijstelling van eventueel nieuw beleid. Wel goed, zeker in deze gemeente. Dat is onze conclusie.
Dank u wel, de heer Rietkerk.
Ja, voorzitter. We hebben een aantal inhoudelijke vragen gesteld. De meeste toch helaas niet beantwoord. Ik denk dat een nulmeting toch niet hetzelfde is als een stresstest. De begroting is onze jaarlijkse nulmeting. En als een stresstest echt voorspellend zou moeten zijn, dan moeten we echt naar voren kijken. Dan zou je echt met scenario's aan de slag moeten. En dan denk ik dat ik het met de wethouder eens ben dat we dan in een duurdere variant komen. Waar we ook weer dekking voor zouden moeten vinden. En dan wordt de vraag of het middel niet erger is dan de kwaal. Samenvattend, de aanleiding, het nut en de noodzaak is voor ons onvoldoende duidelijk geworden. GroenLinks zal dit voorstel niet steunen.
Dank u wel. De heer Kloos.
Ja, voorzitter. Ik had armoede, zorg, werk, economie, beleid. En hoe financieel gezond is onze gemeente? Dalende opbrengsten, dividenden, bouwlegers, hogere lasten aan de uitkeringen, verliezen bij de grondexploitaties, verwachte daling van de uitkering van het gemeentefonds en nieuwe kabinetsplannen om taken met een fors lager budget over te dragen aan onze gemeente. Maken het in ieder geval de financiële positie van onze gemeente onzeker en een herbezinning op taakuitvoering, zeker vanaf 2013. En ik denk, als het gaat over een onderzoek, en 5.000 is te weinig, dan zou ik zeggen, en stel ik voor, om een onderzoek te doen met 15.000 euro. En in ieder geval naar een bredere gang, zodat wij in ieder geval voor 2013 dan later weten wat we moeten beslissen en besluiten.
Dank u wel. De heer Van Es, gemeente Belang.
Ja, wij zien dan nog steeds wel iets in dit voorstel. En mocht inderdaad 5.000 niet voldoende zijn, dan is het misschien wel raadzaam om er inderdaad een hoger bedrag voor uit te trekken. Gewoon dat het je erg veel zaken kan opleveren, kennis verschaft. En je kunt het inderdaad op maat gesneden, zou je het kunnen doen. En ik heb ook goed naar de wethouder geluisterd en ik proef eruit geen echte afwijzing in de zin van als je een breder onderzoek zou doen. Dus wat dat betreft, wat ons betreft, voor het voorstel zijn we ook wel bereid om meer geld vooruit te trekken.
Mevrouw Wiersma, CDA.
Ja, eigenlijk blijkt steeds weer dat voor 5.000 euro je niet echt een goed onderzoek zou kunnen uitvoeren. Want dat gaat eigenlijk niks opleveren. En het blijkt dat in Meppel heeft een dergelijk onderzoek ook niks opgeleverd. En eigenlijk moeten we toch zuinig zijn in deze tijd. Dus wij gaan tegenstemmen.
De heer Hogeboom, ChristenUnie.
Ja, voorzitter, korte reactie ook. Ja, ik heb altijd wat moeite met die kwalificaties, coalitie en oppositie. Ik moet zeggen, dat interesseert de ChristenUnie helemaal niets, zeker niet in dit verband. De ChristenUnie is van mening, voorzitter, dat de bedoelde stresstest die hier voorgesteld wordt, niets toevoegt aan ons beleid. En een uitgebreide stresstest, het is nog een moeilijk woord ook, dat is op het ogenblik niet aan de orde. Ik dank u wel.
Tot slot, de heer Van der Meij.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil nog even citeren uit de papieren van het onderzoeksbureau SEO. Die vertellen dat het belangrijk is om te benadrukken dat scenario's van de stresstest geen voorspellingen betreffen. De scenario's zijn gebaseerd op scenario's van andere stresstesten of afgeleid van historische gegevens. Met andere woorden, een stresstest levert ons niks nieuws op, alleen alles wat wij al weten. En we weten het al, dus we hoeven het niet nog een keer te weten. Daarom blijf ik bij het standpunt wat ik in eerste instantie ook al verwoord heb. Dank u wel.
Dank u wel. geeft verder geen aanleiding voor een tweede reactie van het college. Gaan we over tot de besluitvorming. Ik ga het voorstel, de stresstest gemeente Tinalo, met het gevraagde besluit instemmen met het uitgangspunt om een stresstest, inderdaad een moeilijk woord, voorspellend vermogen, meneer Hogeboom, voor de gemeente Tinalo uit te laten voeren en daarvoor de kaders in de uitwerking aan het college van BMW mee te geven. Wie is tegen het voorstel? Daarmee is dit voorstel verworpen. Je hebt de stem van hier. Gaan wij over naar agenda punt 7. Bestemmingsplan en plan MER buitengebied Tinalo, het gevraagde besluit. Het ontwerp bestemmingsplan buitengebied Tinalo en het ontwerpplan MER vrij te geven voor ter inzagelegging. Wie wenst woordvoering? Niemand. Wie is tegen het besluit? Excuus, ik was te snel. De heer Meerman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Had ik niet op gerekend. Wij willen even laten weten dat we akkoord gaan met het vrijgeven van de stukken om deze ter inzage te leggen. En dat hoort in de procedure. Tegelijkertijd willen wij nu laten weten dat we teleurgesteld zijn over de inhoud. In april hebben we gesproken over de uitgangspunten voor het buitengebied. Voor ons nu een moment om te toetsen of er door de wethouder iets met onze opmerkingen gedaan is. Voorzitter, we zien dat helaas niet terug. We constateren nog steeds dat in het bestemmingsplan maar beperkt ruimte is voor duurzame energie. Voor windmolens geen ruimte. Reden: een windmolen zou het landschap verstoren. Daarnaast wordt nog steeds volgehouden dat windmolens niet rendabel zouden zijn. Een oneigenlijk argument in een ruimtelijke ordeningsprocedure. Dat een boerderij misschien ook onrendabel is en dat alleen maar overleeft met Europese subsidies, lezen we in de stukken niet. Terwijl dat net zo'n ongenuanceerde uitspraak is. Ter vergelijking, een boerenbedrijf van 2 hectare, we hebben het dan over megastallen, daar lijkt het landschap kennelijk niet onder. Eventuele stank is kennelijk niet belastend voor de omgeving. En onze landelijke wegen worden natuurlijk niet kapot gereden door grote landbouwmachines. Voorzitter, het is volgens ons meten met 2 maten. In het bestemmingsplan maken we keuzes waar welke ontwikkelingen mogelijk zijn. Wij constateren dat aan boeren alle ruimte wordt gegeven, aan duurzame energie niet. Dat is kortzichtig, want duurzame energie kan zorgen voor broodnodige diversificatie in de landbouw en veeteelt. Wij vinden dat een erg conservatieve weg wordt gekozen. Er wordt niet gekozen voor duurzame energie. En dat terwijl de klimaatproblemen elke dag groter worden. Voorzitter, het college neemt in deze haar verantwoordelijkheid niet. En dat vinden we teleurstellend. En dat wilden we alvast laten weten. We zijn benieuwd wat anderen er van de plannen vinden. Met andere woorden, laat de inspraak maar komen. Dank u wel.
Dank u wel.
Nou, dan wil ik ook graag nog even wat zeggen in deze termijn dan maar.
De heer Kraaienbrink.
In ieder geval eerst even reageren op mijn buurman, die nu aan zijn pepernoten mag beginnen. Ik vind het even een beetje vreemd, want er staat in dit hele plan staat behoorlijk wat materiaal over reukbelasting en dat soort zaken. Over biovergassen staat er volgens mij ook nog een stuk in. Dus wat dat betreft wordt alternatieve energie en duurzame energie hier best genoemd in het stuk. Wat ik even jammer vind is inderdaad van, en ik denk, kijk, het gaat nu naar de grootste fractie die wij in onze gemeente kennen. En dat is onze hele gemeente. En ik denk dat de boeren die nu momenteel even afgeschilderd worden, als die krijgen alle ruimte en de natuur niet. Ik denk dat ik die nog even op het hart mag drukken. Die groep mensen vooral, dat die eens even goed kijken naar plan MER. Want ik denk dat ook in plan MER er toch ook nog wel wat hindernissen voor boeren neergelegd worden. En misschien nog wel een klein beetje te veel ruimte soms voor natuur. Dus wat dat betreft liggen wij denk ik een beetje niet helemaal op dezelfde lijn. Voor de rest ben ik in ieder geval blij dat het stuk gewoon de inspraak ingaat. En 4 januari is het zover. En dan hoop ik dat de grootste fractie van onze gemeente daarna gaat kijken. En ons 6 weken na datum van de nodige informatie voorziet voor de verdere behandeling.
Dank u wel. Nog behoefte aan een reactie, heer Kosmeijer?
Ja, dat gevoel heb ik wel eens vaker gehad, meneer Kalk. Nee, voorzitter, ik word toch even uitgedaagd om nog een korte opmerking te maken. Want ook ik zou dan nu kunnen stellen dat ik teleurgesteld ben over de reactie van GroenLinks. Omdat ik meen dat in het stuk toch wel degelijk ook een opening wordt opengehouden voor windenergie. Ik citeer dan ook even, het college handhaaft het standpunt om het niet in de plannen op te nemen. Waarbij nadrukkelijk wordt opgemerkt dat het college wel de mogelijkheden voor windenergie open wil houden indien hiervoor financieel en maatschappelijk draagvlak is. Medewerking zal dan echter via een nieuw bestemmingsplan planologisch geregeld moeten worden. En dat heeft ook, en dat is in het stuk ook terug te vinden, heeft ook alles te maken met het provinciaal beleid. Dus ja, ik snap ook uw teleurstelling van dat die ruimte in dit stuk nu niet verder is genomen. Maar deze opmerking, die wel onderdeel uitmaakt van het stuk, geeft ook aan de positieve grondhouding die het college ten aanzien van windenergie aanneemt.
Dank u wel. Wat behoefte aan een tweede termijn? Besluitvorming, wie is tegen het voorstel? Niemand, met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 8. Kredietaanvraag renovatie Zuid-Laardervaart. Wie wenst woordvoering? Het woord is aan de heer Onoer.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn voor het baggeren en verbeteren van de Zuid-Laardervaart. Maar wij hebben enkele vragen daarover. Eerste vraag betreft de financiële opbouw van de kosten. Dit is meer een interessevraag, nieuwsgierigheid. 154.000 euro per jaar, 40 jaar, volgens mij is 6,6 miljoen. En is geen 2,6 miljoen. Waarschijnlijk er is een rekenmethode daarachter. Wat zou betekenen dat er een cumulatieve interesse op dit kapitaal is? Of de wethouder kan ons toelichten, wat is de gebruikelijke methodiek hiervoor? Het tweede punt is dat één deel van het werk, zoals beschoeiing, bomenkappen enzovoort, zijn investeringen voor maatschappelijk nut en dienen deze in principe ineens worden gedekt. Waarom doen wij dat niet? 154.000 euro per jaar, alleen om water te dragen naar Zuid-Laardermeer, is een aanzienlijk bedrag. Als wij zo omgaan met die rioleringreserves, kan het college nogmaals garanderen dat die rioolrechten gefixeerd zullen blijven zoals is beloofd. En voor de duidelijkheid, we vragen het college het betreffende deel van de investering te halen uit de reserves grote investeringen. En natuurlijk daar eerst ruimte te creëren door enige andere ambitieuze plannen aan de kant te zetten. Kortom, we menen dat de beschoeiing van de Zuid-Laardervaart niet onder de rioleringreserves thuis hoort. Of dat zo is, daarvoor hebben we een goede onderbouwing. Deze onderwerp was op 12 april 2011 in de raadsagenda. Dat heb ik voor mij. Daar staat die twee rotondes, de rotonde Meerwerk, die beschoeiing Zuid-Laardervaart en de rotonde Hoofdwerk Paterswolde. Omdat hier gaat om de investering met maatschappelijk nut, dienen deze in principe ineens worden gedekt. Dit is natuurlijk een raadsbesluit. Waarom gaan we in een keer daar afwijken? Dat was mijn vraag, voorzitter.
Dank u wel. De heer Rietkerk, GroenLinks.
Ja, voorzitter. We hadden al informatieve vragen gesteld over waarom baggeren en beschoeiing precies noodzakelijk was. Dat is allemaal duidelijk geworden. Wat ik nu nog wilde doen is een suggestie meegeven om werk met werk te combineren. In de Zuid-Laardervaart worden met enige regelmaat ijsvogels gezien. En het IVN in Zuid-Laren is bezig met een plan op te stellen voor het beschermen van deze bedreigde vogeltjes. En daarbij wordt gedacht aan het creëren van een broedplaats voor deze vogels. En dat zou bijvoorbeeld kunnen bij de uitstroom van de Zuidlaardervaart in de omgeving van de Hunze. En dus het voorstel, kijkt u eens naar de plannen of daar een mooie combinatie van te maken is om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan.
Dank u wel. Heer Van Monbergen, Leefbaar Tinalo.
Ja, dank u. En wat langere... Meneer de voorzitter, het college verzoekt de raad om een krediet beschikbaar te stellen van 2.260.000 euro exclusief btw voor de renovatie van de Zuidlaardervaart. Het college wil hiermee bereiken dat het hemelwater uit de Zuidlaardervaart voldoende kan afwateren richting Zuidlaardermeer. In de waterwet, is gewoon een wet, is echter geregeld dat de waterschappen verantwoordelijk zijn voor het watersysteembeheer. Vrij vertaald, het aanvoeren en afvoeren van het water. In de volksmond wordt dit ook wel pijlbeheer genoemd. Voor dit watersysteembeheer betalen wij met z'n allen ook gewoon een watersysteemheffing. Wij begrijpen dan ook beslist niet waarom onze gemeente het waterschap zo nodig moet ondersteunen. In 2009 is het verbreed GRP 2009-2013 opgenomen dat de Zuidlaardervaart gebaggerd moet worden. De waterwet is in 2009 in werking getreden. Grote kans dat de waterwet en het verbreed GRP elkaar hebben gekruist. Zeker nu het waterschap Hunzen A op 21 november 2012 de watersysteemheffing op verharde oppervlakte met ingang van 2013 met 100% heeft verhoogd. Dat is nog wel wat anders als 11,5% OCP, wat onze gemeente veel geld gaat kosten en wat nog niet in de begroting 2013 van de gemeente Tinalo is opgenomen. Vindt Leefbaar Tinalo dat de afvoer van het water en een zaak is van het waterschap Hunze en Aas en niet van onze gemeente. Verder wil het college de gemeentelijke damwand aan de Hunzeweg, die nu bestaat uit een damwand van 2,5 centimeter dik hout, vervangen door een behoorlijke stalen damwand met een betonnen deksloof. Leefbaar Tinalo ziet geen noodzaak om een eenvoudige damwand door een exorbitant dure damwand te vervangen. Waarom moet daar ook nog eens een dure betonnen deksloof met een wrijfgording worden aangebracht? Is dit weer voor een prestigeproject of wil Tinalo zich soms meten met Rotterdam? Leefbaar Tinalo is van mening dat als de damwand vervangen moet worden, dit moet worden gedaan met eenzelfde type damwand als welke nu aanwezig is. Als een damwand niet in slecht staat was, bleef deze ook gewoon staan met dezelfde veiligheidsklassen. Dan nog even over de vertrouwelijke raming. Leefbaar Tinalo kon het verschil niet ontdekken tussen de vertrouwelijke raming en de bedragen genoemd in het collegevoorstel. Stonden er niet meer in. Dus van een goed onderbouwde raming was geen sprake. Als het college de raad serieus wenst te nemen, dient die gewoon een goed onderbouwde raming te liggen. Ook vonden wij het zeer opmerkelijk dat het voor het plaatsen van de beschoeiing noodzakelijk zou zijn om bomen te kappen. Een beschoeiing damwand kan gemakkelijk vanaf de waterzijde worden aangebracht. Hierdoor hoeven geen bomen te worden gekapt. Daar komt dan nog bij dat al dus geen hinder van het verkeer plaatsvindt. Nog opmerkelijker is dat het college de werkzaamheden wil dekken uit het rioleringsfonds of het rioolfonds. Wat heeft deze damwand nu met het riool te maken? Het rioleringsfonds is geld van de inwoners van Tinalo, waarvoor rioleringswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Vele keren heeft Leefbaar Tinalo geconstateerd dat het college dit fonds voor oneigenlijke doelen gebruikt. Maar de huidige plannen slaan werkelijk alles. Gelden gebruiken voor doelen waar deze niet voor bestemd zijn, is niet netjes. Daar zijn andere benamingen voor die we hier niet zullen noemen, maar ze staan wel in de 10 geboden. Meneer de voorzitter, dit college dient de tering naar de nering te zetten. Een eenvoudige damwand is genoeg en ook nog duurzamer. En iets financieren uit gelden die daar niet voor bedoeld zijn, mag en kan niet. En meneer Hogeboom vanavond citerende, zuinig zijn en niet meer uitgeven als strikt noodzakelijk. En het CDA citerend, wij moeten zuinig zijn. En 2 miljoen uitgeven voor een damwand van 7 mm dik staal. Als ik u zeg dat in het Noord-Wilmskanaal 3 mm is, in de Drentse Hoogvaart 5 mm. Waar in Rotterdam 1 centimeter moeten wij een slootje van 1 van 7 mm dik staal in de grond houden. Nou, en daar nog een deksloop op waar grote boten aan kunnen meren. Nou, ik zal het niet weten wat dit voor een prestigeproject is. Dank u.
De heer Wiering, gemeentebelang.
Dank u, voorzitter. De renovatie van de Zuidlaardervaart. Mijn fractie vindt het erg spijtig dat dit voorstel eigenlijk meer vragen oproept als duidelijkheid geeft. Er moest een telefoontje aan te pas komen naar de ambtenaar om nu eigenlijk duidelijk te krijgen wat er bedoeld wordt met verbetering van afwatering van hemelwater. Ook de fractie van Lea Patinalo is het blijkbaar niet duidelijk. Maar wat is er nu? De gemeente in Zuid-Laren is dus al heel veel gescheiden riool en hemelwater. En dat wordt aangesloten op de Zuid-Laardervaart. Waarom in dit voorstel daar geen duidelijkheid over? Dan de bekostiging. Fractie van VVD verwoordde daar ook al aan. Waarom dit allemaal uit het rioolfonds gedekt? Want ja, de baggering. Nou ja, met mijn vorige stukje kan ik dan voorstellen. Het moet eerst gebaggerd worden. En dan kan het riool van de hemelwater erop aangesloten worden. En dat wil men niet eerder. Dus daar kan ik dan nog in komen. Maar wat in vredesnaam de damwanden daarmee te maken hebben. Mij is het niet duidelijk. En dan de verdeelsleutel. 55%, 44%. Waardoor is die verdeelsleutel? Ik kan me voorstellen, want ook dat kreeg ik dus duidelijkheid bij de ambtenaar, dat er dus een verdeling zit van de oever aan de weilandkant is van het waterschap en de oever aan de wegkant is dus van de gemeente. Maar is de wegkant dan zoveel langer de oever als aan de weilandkant? Volgens mij is het slootje aan beide kanten even lang. Dus hoezo de verdeelsleutel? En hoezo wordt die verdeelsleutel doorgevoerd op het baggeren? Baggeren wij dan meer als het waterschap? Waarom moeten wij dan 11% meer betalen? En ik begreep van de ambtenaar dat het riool uitmondt op de Zuidlaardervaart. Volgens mij mag het riool niet meer op open water uitmonden, dus ook daarover graag duidelijkheid van de wethouder. En tot slot, er wordt ons een krediet gevraagd van 2,62 miljoen. Verder staat er in het voorstel een verdeling dat 4,2 ton wordt betaald door het waterschap. Mijn berekening zegt dan, en dat staat ook in die berekening, 2,2 miljoen blijft over voor de gemeente. Waarom wordt ons dan nog steeds gevraagd een krediet van 2,62 miljoen beschikbaar te stellen? Daar wil ik ook graag duidelijkheid over. Tot zover, voorzitter.
Dan tot slot mevrouw Engels, D66.
Ja, dank u, voorzitter. Ik ben niet heel ontroerd, maar ben erg verkouden. Met gevaar van enige overlap wil ik toch een aantal van mijn vragen nog stellen. Een aantal zal ik later, omdat die al gesteld zijn. En eerst zou ik willen opmerken het combineren van water van werkzaamheden ten behoeve van watervogels lijkt mij een sympathieke. En zou ik ook zeker, ben ik zeer benieuwd naar de beantwoording. Maar er staat mij ook nog iets bij van een onderbreking in de beschoeiing ten aanzien van reeën die te water geraakt zijn en er niet meer uit kunnen. Dus misschien dat dan in dezelfde beantwoording meegenomen kan worden. Want dat lijkt me op zich ook wel van belang. Nou, in heel veel zaken zijn al genoemd. Past het binnen het kostentoerekeningsmodel behorende bij de handreiking van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit 2010? Worden de kosten van de beschoeiing uitsluitend gemaakt ten behoeve van het afvoer van al het hemelwater uit Zuid-Laren, of heeft de Zuid-Larenvaart ook nog een andere functie, namelijk recreatie en toerisme? En als dit zo is, dan is de vraag of de bekostiging alleen uit het rioolfonds moet worden betaald of ook andere posten. En is het dan terecht dat de kosten volledig ten laste komen van de reserve rioleringen? Of is dit gebeurd om een andere reden, zijn het ontbreken van andere dekkingsmiddelen? Was het niet juister geweest om de kosten of een deel daarvan ten laste van de Argi te brengen? En dan kan inzicht worden gegeven wat de voorgestelde wijze van dekking betekent voor de ontwikkeling van het rioolrecht in de komende jaren. Gaat deze in 2014 stijgen? Dank u wel.
Voorzitter, mag ik ook nog even, want ik had net mijn vinger niet opgestoken, maar door de inbreng heb ik ook nog een vraag.
In eerste termijn, de heer Prins.
Ja, de gemeentebelangen heeft er ook al aan gerefereerd, dat is de verdeelsleutel. En nog even los van of het niet 50-50 zou moeten zijn, maar waarom is de verdeelsleutel niet ook gehanteerd op de beschoeiingen? Want ik vind wel dat wij heel veel aan de beschoeiingen doen en het waterschap amper wat. Voor zover deze vraag.
Dank u wel. Eerste termijn, dan het woord aan de heer Assies.
Even een stukje historie op dit terrein. Al wat jaren geleden, ik dacht in de periode 2004-2005, is het Zuid-Larenmeer gebaggerd. In die periode zou ook de Zuid-Larenvaart meegenomen worden. Maar toen was nog niet duidelijk welke slipklasse dat zou krijgen en hebben uitgesteld. Dus het past in dat totale project. En dat project baggeren hebben wij ook aan meebetaald in het Zuid-Larenmeer. Dat had als doel onder andere schoon water en op de capaciteit van het meer te vergroten in het kader van waterberging.
Meneer de voorzitter. Ik doe ook een historie. Ik heb van de week een document gelezen uit 1927 dat de gemeente Zuid-Laren eigenaar is van de vaargeul in Zuid-Larenmeer. Dus die heeft niet meebetaald, maar anderen hebben voor u betaald.
Ja, Assies.
Mag ik u corrigeren? Het is niet zo dat de vaargeul in Zuid-Larenmeer van de gemeente is. Behalve dat deel waar we waardelen hebben. En de zuidkant van Zuid-Larenmeer, daar is de meerderheid van de aandelen zeg maar, van de gemeente. En de rest van andere eigenaren onder het restlandschap. Dat staat hier even buiten. Dus later vaart is van de gemeente. Dat klopt. Dus het hele traject waar we het nu over hebben is eigendom van de gemeente. En dat is vrij uniek. Want de meeste boezemwateren zijn van het waterschap. En die hebben dan ook de plicht, zoals Leefbaar gezegd heeft, om dat adequaat te onderhouden. Maar wij zijn in deze verantwoordelijk. Nou, wat is nou gedaan? Is gekeken hoe liggen de verantwoordelijkheden. Wie moet wat doen? De kade. Aan de polderzijde, die is van het waterschap, met een klein strookje water. En op basis van die formule is die verdeling eruit gekomen. Dus het is exact nagemeten op basis van oppervlakte wie betaalt wat. En daar is de baggerafspraak op gebaseerd. Dan ten aanzien van de wanden. Het is zo, wil je baggeren in zo'n vaart, dan moet je eerst wanden plaatsen. Anders gaan de kaders naar binnen zakken als het ware. Dus je moet eerst wanden plaatsen en dan kun je pas baggeren. Waarom heeft het waterschap niet gekozen voor Starendamwanden? Dat heeft te maken met de toekomst. U weet allemaal dat op lange termijn de bedoeling is dat de polder weer toegevoegd wordt aan het meer. En de waterschap daarvan uit dat dat over 15 jaar het geval zal zijn. Dus die hebben gekozen voor een oplossing die 15 jaar meegaat. En wij hebben voor een oplossing gekozen die aan alle veiligheidsnormen voldoet, die ook het waterschap stelt. En deze oplossing houdt in dat de wanden qua levensduur minimaal 15 jaar meegaan, maar in de praktijk blijkt dat het nog langer meegaat. Dus je praat over een langere termijn oplossing die voldoet aan alle veiligheidsclassificatie die het waterschap zelf stelt. Dus je moet ook daar even in die verhouding zien. Dus het waterschap kiest voor een andere oplossing, omdat men ervan uitgaat dat die kade gaat verdwijnen. In het kader van de Noordmaarpolder die onder water komt.
De heer Van Monbergen.
Het is een zware damwand. Van 7 mm dik. Ze komen ongeveer zo in Rotterdam voor. Het is mijn. Ik zal niet weten wat voor veiligheidsklasse het waterschap bedoelt. Maar als het waterschap zelf een houten damwandje neerzet, is dat ook een veiligheidsklasse. En u hoeft niets meer te doen als de veiligheidsklasse die ook het waterschap in acht neemt. En dat daar een grote betonnen deksloof op moet, is voor een ieder die daar een beetje mee van af weet, is dat gewoon een pure aankleding, iets netjes. Het heeft totaal niks met duurzaamheid te maken. Dus het valt me ook gewoon tegen.
Meneer Van Monberg, dat deel van de beantwoording, daar was de wethouder nog niet aan toegekomen. Het is misschien goed om dat even af te wachten. Het woord is aan de heer Assies.
Ja, even herhalen. We hebben dus op basis van de veiligheidskwaliteitseisen van het waterschap, in overleg met het waterschap, gekozen voor deze oplossing. En het waterschap heeft om moverende reden een ander voorstel van haar kant gedaan, zoals ik u net verteld heb. Is het zo.
Voorzitter.
Heer Pieters.
Voorzitter, volgens mij zei de wethouder net dat beide zijden een levensduur van 15 jaar hebben. Maar dat klopt toch niet?
Zee, onze kant heeft een levensduur van minimaal 50 jaar. En in de praktijk blijkt het ook 60 tot 70 jaar te zijn. Dan zaken in kader van het regenwaterriool wat uitkomt in de Zuidlaardervaart. Het is zo dat wij voor een groot deel van Zuidlaren het afgekoppelde regenwater willen lozen op Zuidlaardervaart.
Voorzitter, kunnen we een momentje schorsen dat het overleg even uitgevoerd wordt, want dit is stoorbaar.
Ik hou daar rekening mee, meneer Pieters. Gaat u door, meneer Assies.
Dat houdt in dat je ook moet kijken naar de capaciteit. Het is zo dat de vaart aardig dichtgeslipt is. Daardoor veel minder capaciteit heeft. We hebben ook in Vries 2 jaar geleden alle vijvers om die reden gebaggerd. En die zijn ook gefinancierd uit het rioolfonds. Hetzelfde systeem, verbreed rioolrecht. We doen alle specificaties die daar gesteld mogen worden van de accountant. En dat kan dus op die manier ook gewoon afgeschreven worden. Dan de wijze van afschrijving. Die wordt gedaan in 40 jaar met 4,5% rente. En we gaan tegelijk aflossen. Dat houdt in dat je 50.000 euro aflost en dat de rente ieder jaar naar beneden gaat, zoals je dat begrijpt, dat het bedrag kleiner wordt. Daar is het gebaseerd. Dus dat is even de financiële systematiek. En dus 2,2 miljoen moet u dan uit uitgangspunt nemen. Dat is datgene wat het de gemeente gaat kosten. 50.000 euro per jaar eraf, 4,5% rente eroverheen en dan jaarlijks aflopend. Zo zit het systeem in elkaar, over 40 jaar. Dan ten aanzien van gemeentebelangen. Het is zo dat de verdeling gebaseerd dus is op de verhouding van het eigenaarschap. De gemeente is beheerder van het kanaal en is dus ook in eerste instantie die uit moet voeren. Als je dan gaat kijken naar hoe kan de krediet zo hoog zijn, dat is gebruikelijk bij kredietaanvragen. Ook bij rotondes doen we dat. We krijgen subsidies, die worden meegenomen in het totaal kredietaanvraag en die worden aan de raad voorgelegd. Dat is het vaste systeem. Dus altijd inclusief subsidies. Maar de werkelijkheid is dus dat wij 2,2 miljoen moeten financieren.
Voorzitter. De Wering.
Waarom, u zegt, ons wordt gevraagd een krediet van 2,62 miljoen beschikbaar te stellen. Terwijl het 2,2 miljoen is.
Ja,
wij zijn uitvoerder, wij zetten het op de markt, daar hebben we een krediet voor nodig. En achteraf krijgen wij van subsidies extra toevoegingen en die gaan weer van onze lasten af. Zodat het systeem werkt zo, degene die het op de markt zet, moet dat bedrag reëel maken op basis van de raming. Dat is 2,6 miljoen.
De wethouder schaart dus blijkbaar een bijdrage van het waterschap als subsidie?
Dat is het in dit geval. Een bijdrage, ja. Omdat wij hoofduitvoerder zijn. En dat is dus even het verschil.
Even een momentje nog, de heer Pieters.
Ja, voorzitter, ik weet niet, meneer De Graaf is er ook. En die financiën zijn specialiteit. Maar als u rekent met 5% rente gemiddeld over die looptijd. En 4,5 nou wordt nog wat voordelig. Rente, afschrijving van in 40 jaar van 50.000, komen er nog 2 ton tekort. Dus dat zou 55.000 moeten zijn.
Nou ja.
Ja, en dan met die rente erbij. Nou heb ik een trucje geleerd, maar de accountant die corrigeert me zo. Als je de 5% over het volle bedrag en dan de helft rekt, dan heb je de gemiddelde rente.
Ja, als het over getallen gaat, dan kom ik even weer in beeld. Het is zo dat we schrijven 40 jaar af. Nou, daar zijn we het denk ik snel genoeg over eens, wat 2,2 miljoen gedeeld door 40 is. En dat is volgens mij 52.000 euro. En daarnaast... Sorry? 55. Nou, neem me niet kwalijk. Of kom er niet vaak hoor, dit hoort... Nou, 55.000 euro dus. En daarnaast hebben we dan de rente over het eerste jaar. Is dan ongeveer een ton op basis van volgens mij 4,5% rente. Dat is dus 99.000 euro. En dat is dus het eerste jaar de structurele last. En daarna valt elk jaar valt de rente over de aflossing valt vrij. Dus dan wordt die last jaarlijks lager.
Gaan we door.
Nee. Alleen voor het eerste jaar. En daarna valt elk jaar de rente over de aflossing valt vrij. Gebruikelijke systematiek hoor.
Dank u wel. We gaan door met de bijdrage van de heer Assis.
Dat is jammer.
Dan vragen rond reeën en ijsvogels. Het is zo dat wij een bestek meegenomen hebben dat de oever op bepaalde punten toegankelijk gemaakt wordt voor dieren die in de vaart terechtkomen. Dus dat wordt gewoon geregeld. En de ijsvogels heb ik begrepen dat er een afspraak is met de IVN en onze medewerkers om te kijken wat er gebeuren kan. Dus dat overleg wordt opgestart.
De heer Kalk.
Ik ontregelde net zelfs de heer Pieters even, omdat ik in overleg was. Maar ik heb toch nog een vraag, want het is mij namelijk niet duidelijk. De heer Assis heeft gezegd, via u voorzitter, dat er een damwand komt, 7 millimeter. En dat dat te maken zou hebben, voor die periode van 15 jaar of langer, met het uiteindelijk onder water zetten van de Noordmaar. Heeft u dat niet gezegd? Nou, dat is een goede even vraag. Want ik kan...
Nee, er is onderscheid tussen de damwand die wij voor onze verantwoordelijkheid nemen. Dat is tegen de wegkant. He, dus daar heb je ook, als het ware, een kaderlichaam waar verkeer op gaat. Dat is onze verantwoordelijkheid. Daar komt de hoogste veiligheidsnorm, om het zo uit te drukken. De andere kant voor 15 jaar, een houten damwand. En we gaan ervan uit dat die kade op termijn verwijderd wordt. En dat is de reden. Dan even teruggaan naar gemeentebelangen. Volgens mij heb ik alle vragen van gemeentebelangen op dit moment beantwoord.
Nou, bijna meneer de voorzitter.
Welke heb ik vergeten dan?
De ambtenaar heeft mij verteld dat er riolering uitkomt op de Zuidlaardervaart. En dat met name de veroorzaker zou zijn van een deel van het slip.
Ja,
volgens mij,
In de historie zat daar een overstort. Dat klopt. Dat is al lang geleden. In Zuidlaren is in de jaren 90 een overstortvoorziening gerealiseerd aan de overkant van weg met een helofietenveld. En toen is dat afgekoppeld. Dus het wordt als het ware nu gezuiverd. Maar vroeger was het zo dat rioolwater rechtstreeks in de vaart kwam en daar is er extra slip toegevoegd. Maar dat was historisch. En nu is dat allemaal afgekoppeld. Voorzitter, ik denk dat ik alle vragen zo beantwoord heb.
Dank u wel. Gaan we naar de tweede termijn van de zijde van de raad.
Waarom hebben wij deze van de algemene nut afgehaald, zoals hier stond, dan naar de riolering gedaan? Kijk, dit nu onder de post riolering, maar in 2011, dat was een algemene nut voorziening.
De beschoeiing.
Beschoeiing. We praten alleen maar beschoeiing. We zijn akkoord met baggeren en andere dingen. Natuurlijk, beschoeiing is een, mevrouw Engels gezegd, toerisme enzovoort.
Ja. Nee, beschoeiing valt gewoon onder het verbreed rioolrecht. Ja, dus dat is, en het is ook meegenomen in de meerjarenplanning en de rioolheffing gaat ook niet omhoog. Bij deze.
Dat kunt u wel, ja, inderdaad.
Dank u wel. Dan gaan we over naar de tweede termijn van de raad. Wie wenst nog woordvoering?
Mag ik heel even schorsing, voorzitter?
Engels schorsing van Manbergen.
Hoe lang wilt u? 5 minuten?
Ja, 5 minuten is voldoende.
Tot 10:30. Als u plaats weer wilt innemen. Ik heropen de vergadering. De schorsing is aangevraagd door mevrouw Engels. Ik geef haar als eerste het woord.
Ja, dank u voorzitter. Met waardering voor het feit dat een eenmansfractie wel eens even moet schorsen. Omdat je ook niet overal de materie even goed beheerst. De gemeentewet artikel 228a zou hier uitsluitsel kunnen geven. Er staan een aantal redenen over wanneer je het riool daarvoor, wanneer je de financiën voor het rioolrecht daarvoor kunt gebruiken. Maar volgens mijn achterban vallen beschoeien daar niet onder. En zou je dus ook niet met alleen rioleringsgelden dit project kunnen betalen. En ik daag de wethouder uit om dat te weerleggen.
Dat was reactie in tweede termijn. De heer Van Monberg had ook aangegeven in tweede termijn.
Ja, meneer de voorzitter. We hebben het hier wel eens eerder gehad over verhoudingen in de raad. Hoe de raadsleden met elkaar omgaan. Hoe met bepaalde standpunten omgaan. Nou, dit is weer zo'n heel duidelijk voorbeeld voor vanavond. Als het om grote bedragen is, dan houdt men zijn mond. Eerder op de avond zeggen ze, we moeten zuinig zijn. Niet meer uitgeven als strikt noodzakelijk. Maar als het om hele grote bedragen gaat, dan houdt men de mond. We moeten zuinig zijn, hoor ik van het CDA. Als het om grote bedragen gaat, dan houdt men de mond. We moeten duurzaam zijn, hoor ik steeds van GroenLinks, jaren achter elkaar. Als dan duurzaamheid aankomt, houdt men zich mond. Want we moeten achter het college staan. Maar dat heb ik wel eerder hier gezegd. Het waterschap is verantwoordelijk voor het watersysteembeheer. Is wettelijk geregeld, meneer de voorzitter. Zoals artikel 128 in de gemeentewet. Dat je dit niet onder rioolrecht mag schuiven. Is gewoon wettelijk geregeld in de wet. Wethouders hoeven zich denk ik niet meer aan de wet te houden. Of hebben zich laten ompraten door een waterschap. De gemeente is verantwoordelijk voor het vaarwegbeheer. Dat er schepen doorheen kunnen. Nou, volgens mij worden alleen schepen afgevoerd uit dat gebied. Ja? Van, moet daar de vaart op diepte worden gebracht om die schepen af te voeren? Ja? Nu wordt er gezegd van het afvoeren van het regenwater. Volgens mij is het gewoon een smoes, ik zei bijna het verkeerd woord, om het ontbreken van andere dekkingsmiddelen. En dat neem ik in ieder die hiermee instemt gewoon ook kwalijk. Ja? En als wij, ik heb nog niet gehoord, want u zei, nou, daar komt de wethouder op terug. Waarom moeten wij daar een grote betonnen deksloof hebben? Moeten daar tankers aan liggen? Moeten daar vrachtschepen worden aangelegd? Niemand kan mij dat antwoord geven. Het is een soort prestigeproject. En meneer Hogeboom, u stemt me in. En gebruik alsjeblieft dan ook nooit meer de woorden uitgeven wat strikt noodzakelijk is. Dank u.
Dank u wel. Dat waren in eerste instantie de twee die hadden aangegeven. De heer Prins.
Ja, ik heb net het betoog van de wethouder beluisterd. En ik heb dan zoiets van, waarom kiezen wij ook niet voor 15 jaar? 3 keer van mij, pa, doe je het 4 keer. Dan is het hooguit 8 ton wat het kost, die beschoeiing. Dat scheelt er meer dan 1 miljoen. Dat is 1. En het tweede is van, de wethouder gaf ook al aan dat het eigenlijk een unieke situatie is dat die Zuidlaardervaart van ons is. Want anders zou het waterschap de kosten moeten dragen. Ik zou zeggen, geef die sloot weg en het probleem is ook opgelost.
Dank u wel. Ik ga nog even het rijtje af. Meneer Onoer, nog een reactie in tweede termijn.
Heel graag, voorzitter. Arst, ik kan nog niet het uitleg van 2 wethouders volgen. Wat ik weet is dat er is een annuïteitsoplossing en die lineaire oplossing. Maar ik denk niet dat die komen met deze vergadering daaruit. Het is ook
voorzitter, mag ik even interromperen? Ja. Ik was net 10 seconden even ondeugend en toen riep u mij tot de orde. Maar als een wethouder niet luistert, laat u dat gewoon gebeuren.
Dank u wel, meneer Kalk. Meneer Onoer, gaat u door?
Hier kunnen we niet daaruit komen, misschien een andere keer. Wat wil ik nadrukken is de grappige kant van het hele verhaal, daarom valt dat op. Wij hebben hemelwater, dit is niet riolering, hemelwater. Dat moeten we ergens lossen, dat gaan we in Zaadlaren lossen. Omdat ietsje goedkoper doen, dat pijpje loopt in die Zaadlaardervaart. Hadden we die pijpje 1000 meter verder opgetrokken, we kunnen rechtstreeks in de Zaadlaarder meer lossen, dan die hele beschoeiing enzovoort, was niet nodig is. Daarom die relatie tussen die riolering op hemelwater en de beschoeiing ontbreekt een keertje, die logica ontbreekt daar.
Dank u wel. Heer Rietkerk nog, tweede termijn. Verder nog, aan de zijde van de raad. Niet? Ja, Assis.
Eerste vraag van mag de beschoeiing onder het verbreed riool vallen? Die discussie hier voer je natuurlijk steeds intern wanneer wel en wanneer niet. In dit geval is gezegd het kan wel. Ook door degene die daar financieel over gaan. En daar in mijn ogen ook een oordeel over moeten hebben. En die hebben gezegd je kunt de Zuid-Laardervaart beschouwen ook als een rioolbuis. Dus dat houdt in die damwand vervult die functie. En waarom die stalen damwand, dat heeft te maken met de bodem. Aan de kant van de weg is de wand steil, zal ook steil blijven. Die wordt niet schuin aflopend. Aan de andere kant is het zo dat het de kade een schuine oever heeft. En daardoor de planken ook anders verankerd kunnen worden. Dus we moeten op basis van de diepte en dat soort zaken en de stevigheid kiezen voor staal. En dat is niet de oplossing om daar 4 keer hout tegenaan te gooien. Dan gaan ze doorbuigen en dan krijgen we dezelfde problemen die we eventueel in Terborg ook hebben gehad. Dus dit is gewoon berekend. Op basis van berekening is gezegd, dit is de optimale situatie. Het is een slappe bodem.
Meneer de voorzitter, ter interruptie.
We hebben te maken met een steile oever. En die moet op die manier gestut worden.
De heer Van Monbergen.
De bestaande damwand die er nu staat, ik hoorde net hier naast me, die staat er al 30 jaar. Die is niet verbogen. Die is 2,5 centimeter dik. Hout. Dus staat op de tekening heb ik van de tekening gehaald. Ja. En, nou, ik zal niet weten waarom er nu in één keer zo'n enorme last of druk op komt op de damwand. Of dat gaat dan in glijvlakken, dat het een heel andere damwand moet zijn. Dat is gewoon niet waar.
Dank u wel. Ja, Assis.
Ja. Ik kan niet anders zeggen dat wij dit hebben laten berekenen door een ingenieursbureau. Het is allemaal keurig volgens specificaties gegaan. En daar sluit ik mij bij aan en ik pretendeer niet dat ik daar meer verstand van heb.
Voorzitter.
De heer Wering.
Dank u, voorzitter. Meneer de wethouder zegt net van in bepaalde gevallen mag damwand wel onder de riolering vallen. Maar volgens mij gaat meneer de wethouder eraan voorbij dat er in 2011 een besluit genomen is dat deze damwanden van de Zuidlaardervaart onder algemene nut zouden vallen. En er is een besluit geweest die deze raad heeft genomen. Waarom gaat het college daar nu aan voorbij en gaan ze nu opnieuw een ander voorstel indienen?
Ja, Assis.
Op basis van discussie heb ik net gezegd en expertiseverdeling is gezegd, dit is een verdedigbare zaak om op deze manier te doen. Ik herhaal steeds hetzelfde. We hebben daarnaar gekeken en op deze manier kan dat gefinancierd worden.
Maar meneer de voorzitter, die discussie moet toch met de raad gevoerd worden?
De heer Van Es, gemeentebelang.
Die interne discussie die gevoerd is, heeft dat wellicht iets te maken met het feit dat doordat wij de riolen in langere termijn afschrijven, dat we door het plafond van ons rioolfonds schieten en dat we op een gegeven moment denken van bliksems, daar zit een bedrag in van wat eruit moet, omdat we anders misschien wel meer dan de 12 euro aan onze burgers hadden moeten teruggeven.
Ja, Assis.
Nee, ik ontken dat we daarmee bezig zijn. Het is heel duidelijk gekeken vanuit de inhoud en ik zeg ook, vanuit de inhoud is gezegd, je kunt de vaart beschouwen als een groot riool En op die manier hoort er gewoon een wand bij die bescherming biedt. Meer kan ik er niet van zeggen. En de specificaties zijn door ingenieursbureaus geleverd. En ik ga ervan uit dat die zorgvuldig gekeken hebben naar de bodemtoestand. En aan welke krachten die wand moet voldoen om als het ware goed te kunnen functioneren. Ja, ik ben geen ingenieur, dus ik ga daar ook niet over discussiëren of dat klopt of niet klopt. Er is uit treuren naar gekeken en dus uitvoerig gepraat met de waterschappen
over deze natuur. Derde woordvoerder van uw fractie,
voorzitter, wij zijn de mening toegedaan dat we 23 raadsleden hebben die allemaal bijdrage mogen en kunnen leveren. Maar u bent er ook meteen, anders gaat u mij het woord niet.
Wel, maar ik probeer toch enige vergaderorde te handhaven. En dat
voorzitter,
maakt...
als u denkt dat ik mij stil moet houden, dan
nee,
zegt u er nou
vaker,
stil.
Meneer Pieters, u krijgt het woord.
Oké. De discussie die gaat twee kanten op. Het gaat over de damwanden, het gaat over de wijze van financiering. Maar als ik nou zie dat we jaarlijks 154.000 euro in de begroting opnemen, dat we hier met 30.000 mensen zijn, is 5 mensen per persoon een gemiddelde gezinsgrootte. Het is wel zo, als wij dit op andere wijze en op eigenlijke wijze zouden financieren, zoals ook aangegeven is door collega Engels van D66, die zegt zelfs dat dit niet eens mag, dat dit zo niet eens kan en niet eens mag. Dat betekent wel dat we gewoon ieder gezin volgend jaar 20 euro terug kunnen geven van de rioolrecht.
Ja, Assies.
Ja, zo kan ik nog wel meer zaken bedenken. We hebben in het meerjarenperspectief gezegd dat we de nullijn voor de komende jaren handhaven. En daar, zeg ik, daar wordt niet van afgeweken. Dat heb ik geantwoord.
Maar voorzitter, dat klopt wel. Dat ben ik met u eens, dat we daar niet van af willen wijken. Maar we hebben ook een beslissing genomen dat de kosten van het riool kostendekkend moeten zijn. En ik weet wel dat dat wel een wetgeving is. Dus als wij alles onder het riool scharen, worden we nooit kostendekkend. Maar als we nu, zoals we hier in deze raad aangenomen hebben in 2011, en wat net aangegeven wordt door D66... dat dit wettelijk niet eens zou mogen, en we betekenen dat we dit uiteindelijk doen, dat zou betekenen dat we in de toekomst, de komende 40 jaar, ieder gezin 20 euro minder rioolrecht naar rekening kunnen brengen.
U weet net zoals ik dat voor volgend jaar de rioolrechten met 24 euro naar beneden gaan. Dus u wordt op uw winkel bediend.
Dat heeft niks hiermee te maken, want dit staat gewoon in de begroting. En dan zou het 44 euro zijn, dan zou het 20 euro meer zijn. En hier is een groot gedeelte van de raad. Ik denk weer net niet het grootste gedeelte, maar er is een groot gedeelte van de raad die zegt dat dit een oneigenlijk gebruik van het rioleringsfonds is. En daar ben ik het volstrekt mee eens.
Het woord is verder aan de assies.
Ik bestrijd deze stellingname. Ik zeg dat wij op basis van discussie en toetsing door deskundigen dit met goede fatsoen kunnen voorstellen aan de raad.
Meneer de voorzitter, ter interruptie.
De heer Van Monbergen.
Nou ja, van ik heb ook heel grote twijfels of dat het valt onder de onderdekking van het rioleringsfonds. Misschien is het beter dat het eerst goed wordt uitgezocht of het wel mogelijk is. Ja? En aan de andere kant, waarom wij zo'n dure deksloof moeten hebben op die damwand, wat eigenlijk niks met de sterkte van de damwand te maken heeft, maar gewoon uit sier of zoiets, krijg ik nog steeds geen antwoord op.
Ja, Assies.
Het is zo dat je praat over afwerking, hè, en het is een gebied waar veel mensen recreëren, dus daar moet je ook rekening mee houden.
Meneer de voorzitter, nu breekt mijn klomp langs een weg waar je niet mag lopen, niet mag komen. Ik weet niet hoe het met de bermtoerisme is, ja, maar nou, bermtoerisme zal ik daar in ieder geval niet doen en daarvoor een beetje het oog daar, nou ik schat toch wel dat die deksloof een miljoen kost, ja. En nou, of strikt noodzakelijk kom ik dan weer. Ik vind het gewoon absurd, dat kunt u wel zeggen. En ja, mijn vraag gewoon blijft staan, vooral van het dekkingsmiddel van het rioleringsfonds, dat we het eerst eens goed uitzoeken en dat we dan met een stuk hier terugkomen.
Ja, precies.
Er wordt veel gevist aan de Soldatenvaart, kan ik u zeggen. Als u daar dagelijks langs rijdt, ziet u dat.
Dit was de tweede termijn van de zijde van de raad. We gaan over tot besluitvorming.
Voorzitter, mag ik een puntje van orde? Of nee, ik word net wel getriggerd door de opmerking van Leef Martinalo. Die zegt, laten we dit eens uitzoeken. Is het nodig dat we hier vanavond een besluit over nemen? Want ik denk, hier wordt wat gegoogeld met wetsartikelen. Ik denk dat dit vrij eenvoudig te verifiëren is. En dat we naar de volgende raadsvergadering hier het besluit over nemen. Meneer Assies, ik denk dat wij dat als raad besluiten en nu niet als wethouder. Maar
Er staat achter dit stuk een T.
Oh, dat vroeg ik op het punt van.
We hebben het uitgezocht. Onze accountant kijkt ernaar. Op een bepaald moment houdt het ook gewoon op. We hebben het gewoon echt zorgvuldig mee omgegaan. En dan moet u mij gewoon geloven. En het heeft geen zin om het opnieuw weer uit te zoeken. We hebben het erover nagekeken. We hebben gekeken of het zorgvuldig was. Of het binnen de regels past. En het past binnen de regels. En het is ook de bedoeling dat vandaag een besluit genomen wordt.
Dan gaan we over tot de besluitvorming.
Een paar minuten schorsing.
Een paar minuten is 3 tot 10 uur. Ik heropen de vergadering. We zijn gekomen aan het onderdeel besluitvorming. Ik heb begrepen dat er in ieder geval één stemverklaring afgegeven gaat worden. Zullen er misschien meer zijn. Dus even een rondje stemverklaring voordat de besluitvorming gaat plaatsvinden. Ik kijk even wie wenst stemverklaring af te geven. De Pieters.
Ja, dank u wel, voorzitter. wij zijn van mening dat de vaart gebaggerd moet worden, dat er ook wel wat aan de beschoeiing gebeuren moet. Wij zijn het niet eens met de wijze van financieren. En ik denk dat we dan geen keuze hebben, dat we tegen het voorstel moeten stemmen, omdat we verder geen smaken hebben. De reden dat we tegen deze wijze van financieren zijn, denken we dat ten eerste oneigenlijk gebruik is van het rioleringsfonds. En ten tweede dat het wettelijk ook niet kan, maar dat is uit te zoeken. En dan komen we hier wel op terug. Tot zover.
Dank u wel. Mevrouw Engels.
Ja, voorzitter, ik vind het heel vervelend en ik ben ook niet voldoende thuis in de materie. Maar wat ik meegekregen heb, is dat het niet kan. En dan kan ik niet als raadslid zeggen, nou doe het maar, want het wordt me te ingewikkeld. Dus ook om die reden ben ik niet tegen het baggeren en ook niet tegen het aanbrengen van beschoeiing. Maar ik weet niet anders dan dat het op deze manier niet gefinancierd kan worden. En dus moet ik ook om die reden tegenstemmen.
Dank u wel. Verder aan Wering, gemeentebelang.
Dank u voorzitter, het wordt eentonig, maar eigenlijk de woorden die de heer Pieters van VVD geuit heeft, zouden ook mijn woorden kunnen zijn, dus dezelfde stemverklaring.
Dank u wel. Ik kijk even aan de rechterkant, de heer Prins.
Ja, wij vinden ook dat er gebaggerd moet worden, we vinden ook dat er wat aan de beschoeiing moet worden gedaan. Wat ons betreft wil ik nog wel aan het college vragen, kijk in de aanbesteding dan in ieder geval nog of het op een of andere manier goedkoper kan. Het feit dat het college aangeeft dat het op deze manier gefinancierd kan worden, daar hebben wij genoeg vertrouwen in het college. En dus wij zullen zo meteen voorstemmen, ook al hebben we heel veel moeite met het bedrag.
Dank u wel. Van Monbergen, Leven bij Tinalo.
Nou, ons lijstje is wat langer. Van in het wet is bepaald dat het watersysteembeheer bij de waterschappen dient te worden uitgevoerd. Ja, ik heb zelfs gisteren nog het waterschapreglement erop nageslagen, dus wel zorgvuldig. Daar staat het ook in vermeld, hè, dat het watersysteem bij het waterschap behoort. Het oneigenlijk gebruik.
Dit moment nou, graag een stemverklaring, geen herhaling van, nee, van de bijdrage.
Daar zijn we ook niet mee eens. En wij zijn ook tegen de enorme, absurde, dure beschoeiing. Dank u.
Dank u wel. Nog even naar de linkerkant. CDA, mevrouw Wiering.
Wie is er maar?
Sorry.
Geeft niet. Nou, dan moet ik ook nog even. Wij moeten er ook nog even iets over zeggen. Het is een enorm bedrag. Dat vinden wij ook. Daar hikken wij ook tegenaan. Maar er moet toch iets gebeuren, vroeg of laat. En of het nu linksom of rechtsom gebeurt. Maar gewoon nu meteen. Dus wij zullen dan toch voorstemmen.
Dank u wel. Gaan wij over tot besluitvorming. Het voorliggende besluit een krediet beschikbaar stellen voor de renovatie van de Zuidlarenvaart. Wie is tegen het voorstel? Fractie Leefbaar, VVD, gemeentebelang, D66. En daarmee is het voorstel aangenomen. Gaan wij naar agenda punt 9, begrotingswijzigingen. De agenda is conform afgehandeld, dus de begrotingswijzigingen blijven zo ook voorliggen. Wie is tegen het besluit? Niemand, met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 10, informatie uit het college. Iemand daarover? Niet. Al dus afgehandeld. Agenda punt 11, gemeenschappelijke regelingen. Niemand. Agenda punt 12, ingekomen stukken. Niemand. Agenda punt 13, stukken in de leesmap. Niemand. Dan gaan wij naar agenda punt 13a. De motie vreemd aan de raad die ingebracht gaat worden door de fractie GroenLinks. Ik geef graag het woord aan de heer Rietkerk.
Ja, het is misschien een motie vreemd aan de agenda, maar niet vreemd aan de raad, hoop ik. U was hierover geïnformeerd voor deze raadsvergadering, dus het moet geen verrassing zijn. Ik wilde een korte toelichting nog geven. Er is namelijk al eerder gestemd over dit raamcontract. Toen was 94% van de gemeentes tegen het raamcontract, omdat daarmee de afschaffing van statiegeld geregeld zou worden. Nu is er na de verkiezingen opnieuw hetzelfde raamcontract ingediend met een aantal aanvullende regelingen om meer zekerheid te geven. Daarin wordt vooral gezegd dat er veel gemeten en gemonitord moet worden. Dat er objectieve metingen over resultaten gegeven moeten worden. Als er één punt is waarover gediscussieerd wordt bij afval en recycling, dan is het over het objectief meten van dit soort gegevens. Dus daar zijn we niet zo gerust op dat dat een verbetering wordt. Volgens de VNG moet iedere gemeente nu voor 11 december aangeven of ze voor of tegen zijn. Meer smaken hebben we niet. In de Tweede Kamer is nu een meerderheid die voor het behoud van statiegeld is en misschien zelfs wel voor het uitbreiden van statiegeld. Maar die meerderheid komt niet in actie als er niet duidelijk door de gemeentes wordt gezegd wij willen het statiegeld behouden. Dus vandaar deze motie. Wij hopen op een duidelijk signaal vanuit de gemeente Tinalo in ieder geval dat we het systeem van statiegeld moeten behouden. Het levert zeer goede resultaten op qua verpakkingen die retour komen. Het is een hele schone stroom van grondstoffen die je zo weer in kan zetten. De hele infrastructuur functioneert al jaren prima en het zou zonde zijn om dat af te schaffen. En daarbij past het ook nog een keertje prima bij het beleid van deze gemeente die juist niet meer over afval wil spreken, maar over grondstoffen. Dan de motie, die wordt officieel ingediend door de fractie van GroenLinks en Lijst van der Meij. En ik zal hem voorlezen als de voorzitter daarmee akkoord is.
Als u alleen de dictum voorleest, dan is het denk ik voldoende.
Ja, de raad van de gemeente Tinalo in vergadering bijeen op 4 december 2012 overwegende constaterende dat de gemeente Tinalo de overgang maakt van afvalbeleid naar grondstoffenbeleid. Statiegeld helpt in het voorkomen van zwerfafval, milieuschade en dierenleed. De benodigde infrastructuur voor statiegeld al jaren goed functioneert. Na afwijzen van deze raamovereenkomst de bestaande afspraken verlengd kunnen worden, waarna er voldoende tijd is om de raamovereenkomst aan te passen, draagt het college op om voor 11 december 2012 bij de VNG aan te geven dat de gemeente kiest voor statiegeld en uitbreiding van statiegeld en daarom tegen de raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 is. En gaat over tot de orde van de dag.
Dat was uw
bijdrage. Ja.
Wenst iemand van de raad hierover nog woordvoering? Dat is alleen de heer Van Heukelum. Aan u het woord.
Voorzitter, ik heb met verbazing, dan druk ik me netjes uit en zacht uit, die motie gelezen. Ik heb gedacht, dat kunnen ze toch niet echt menen, wat ze daar stellen van de fractie van GroenLinks. Er is, wat de heer Rietkerk zei, in de tijd door een groot deel van de gemeente tegen die raamovereenkomst gezond. Ik geloof 94%, zei dat neem ik graag van aan. Maar daarna heeft de wereld niet stilgestaan. Er is toen door VNG een commissie benoemd, een onafhankelijke commissie, onder leiding van, en zeker met Hans van der Vlist, toenmalig secretaris, voormalig secretaris-generaal Van Vrom, en die heeft de nodige veranderingen voor elkaar kunnen krijgen. En het kan toch niet zo zijn dat je om statiegeld op flessen, ik kom er zo op terug, wilt behouden, dat je daarmee deze hele raamovereenkomst gaat afschuren. Dat kun je toch niet maken? Ik bedoel, het bestuur van de VNG zegt dan ook, het is van groot belang dat er een gemeenschappelijk stevige afspraak met het verpakkingsbedrijf wordt gemaakt. Indien het akkoord wordt verworpen, vervalt het addendum, inclusief de daarop afgesproken centrale prijsafspraken, dus ook het geld wat we krijgen voor zwerfafval en dergelijke, en duurzaamheidsafspraken. En dan betekent het dus dat die overigens, die raamovereenkomst gewoon doorgaat, maar alleen maar gesloten wordt met de landelijke overheid en dat vervolgens het de verpakkingsindustrie met alle gemeenten individueel moet onderhandelen over het geld dat we krijgen voor restafval, zwerfafval en wat meer zijn. Dus het tweede punt wat erbij komt is nog een keer, je kunt hoog springen en laag springen, maar ik lees voor. Op het besluit tot afschaffing van statiegeld op de grote petflessen hebben gemeenten geen invloed. Dat deze beslissing reeds in de Tweede Kamer is genomen. Dus dat betekent dat we met de petflessen gewoon op de container kunnen zouden, in de vuilniszak kunnen gooien, wat we maar willen. En met de kleine flesjes gaan we nog naar de supermarkt. Wat betekent dit voor het bedrijfsleven, wat betekent dit voor de burger? De burgers die zouden zich rotstrak met alle lege flessen, plastic flessen die ze hebben. En het is Het bedrijfsleven wordt opgezadeld met een grote last. Maar last but not least, voorzitter. Oh nee, ik wil nog één ding zeggen. Het kabinet, bij monden van PvdA-staatssecretaris Van Mansveld, Oetgeren, heeft gezegd dat ze deze raamovereenkomst volledig steunen. En de maatregelen daarin zullen verwerken in wettelijke regelgeving zelf. Zelfs daar gaan we niet tegen. Dan, last but not least, deze gemeente wil van afvalbeleid naar grondstoffenbeleid. Dat zou dus betekenen dat we bij ieder huis straks een container of iets dergelijks krijgen waar we plastic in kunnen doen. Wat dan om niet door de gemeente opgehaald wordt, dat hebben we ook al in deze zaal eerder over besproken. Dat zou een geweldige verbetering zijn en zou ook een geweldige stimulans zijn. Voorzitter, dat kunnen we dan ook vergeten, want we hebben die container straks alleen nog nodig om de plastic zakjes van de vleeswaren in de kaas nog in te gooien en de flessen daar zelf mee naar de winkels toe. Dus voorzitter, u mag als een stemverklaring zijn. Mijn fractie zal zeker tegen deze motie stemmen, maar met name om het laatste punt wat ik net zei, de relatie met het gemeentelijke grondstoffenbeleid, zou ik toch vreselijk graag de mening van de wethouder, tenminste de wethouder willen horen, van het college, wat die van deze motie vindt en hoe die erop gaat reageren. Dat zou ik tenslotte graag willen, want voorzitter, eigenlijk zou ik liever hebben dat GroenLinks zegt van, sorry, we hebben ons vergist, foutje bedankt en we trekken de motie in, want dit is echt een symboolpolitiek van de bovenste plank. Maar ik wil nogmaals graag de reactie van het college hierop horen.
Dat was de eerste termijn van de zijde van de raad. Het college wordt om een reactie gevraagd. Woord aan de heer Kremers.
Voorzitter, het college zit tussen GroenLinks en de VVD in. Dat is wat lastig. Maar we hebben hem vanmorgen ook besproken, deze motie, in het college uiteraard. En aan zich zijn wij best positief over een motie die het in zich heeft om statiegeld op petflessen te behouden. Maar gelijktijdig moeten we wel zeggen dat de statiegeld onderdeel uitmaakt van de totale raamovereenkomst. Dus dat betekent dat als deze raad besluit om te zeggen van we willen graag statiegeld op flessen, petflessen blijven behouden en dus stemmen we tegen de raamovereenkomst, dan stemt u inderdaad ook tegen alles wat nog meer in die raamovereenkomst staat. En dat zijn de nodige voorwaarden waar men in 2014 aan moet voldoen, alvorens überhaupt overgegaan zal worden tot beëindiging van statiegeld op petflessen. Dus in die zin hadden we vanochtend zoiets van, nou laten we dan positief staan tegenover de motie, in die zin dat wij wel het raamovereenkomst willen steunen en de raamovereenkomst, verpakking en addendum, maar de VNG meegeven om toch nog eens te kijken naar het statiegeld gebeuren. Maar inmiddels is mij duidelijk dat die mogelijkheid niet geboden wordt. En dat betekent dus heel simpel dat u bepaalt of u wel of niet voor een raamovereenkomst moet gaan stemmen. Met alle gevolgen van dien.
Heer Van Heukelum.
Wethouder. Ja, het is natuurlijk bepaalde raad, dat is voor mij ook zo klaar, maar ik wil graag weten of de college deze motie ontraadt, dan wel adviseert om aan te nemen.
Wij, op basis van wat ik net gezegd heb, ontraden wij deze motie aan te nemen.
Voorzitter.
Wie nog? We hebben nog een tweede termijn, dus ik wou het daarin opnemen. Wie wenst een tweede termijn? Van links. Wie van links bij die naam? Woord aan mevrouw Engels.
Ja, dank u voorzitter. De motie was mij zeer sympathiek aanvankelijk en ik heb ook al mijn steun toegezegd. Maar ik moet eerlijk zeggen dat voortschrijdend inzicht hier wel meespeelt. En zeker ook het advies van het college, waarbij ik dan helaas tot mijn spijt de steun weer in moet trekken. Omdat ik het dermate steekhoudend vind wat er gezegd wordt, dat ik dat helaas niet kan blijven gestand houden, die toezegging. Dus bij deze kan ik de motie ook niet steunen.
Dank u wel. De heer Van Monbergen, Leef bij Tinalo.
Ja, dank u,
Nou, ik weet, ze zijn al jaren bezig in het grote geheel met een raamovereenkomst. En nou, daar komt wel iets goeds uit, naar mijn mening. Naar mijn mening, niet naar de mening van de hele onze fractie. En nou, wat er vanavond de woorden zijn gevallen, nou, dat heeft mij versterkt, in mijn mening. En ik zal dus deze motie ook niet steunen.
De heer Rietkerk, GroenLinks.
Ja, voorzitter. Inderdaad, als er een middenweg mogelijk was geweest, was dat heel fijn geweest. De raamovereenkomst is bedoeld om de afvalstromen te verduurzamen, om te komen tot een circulaire economie. Uitgangspunten waar wij volledig achter kunnen staan. Alleen het politieke spel wordt nu op de spits gedreven. Men wacht tot december met iets wat op 1 januari in moet gaan. Dan kan je dus niet anders meer dan ja of nee zeggen. Dan is er geen middenweg meer. Tegelijkertijd, de angst die wordt uitgesproken dat de VNG buitenspel komt te staan. Die angst is er niet, omdat de Tweede Kamer heeft aangegeven, nu in nieuwe samenstelling na de verkiezingen, in meerderheid voor statiegeld te zijn. Als het signaal van de gemeentes komt, wij zijn het niet eens met deze raamovereenkomst. En iedereen zal begrijpen dat als we het nu afwijzen in zijn totaliteit, dat het ons uiteindelijk alleen maar om dat statiegeld gaat. Dan neemt de Tweede Kamer die taak weer op zich en gaat dus aan de slag met het besluit wat ze eerder genomen hebben. Ik heb dat ook nagevraagd bij Kamerleden. Is dat echt de situatie? En dat heb ik ook vandaag nog bevestigd gekregen.
Bij alle 150?
Ze zitten allemaal op Twitter inderdaad. Dus, of, nee, ze hebben niet allemaal gereageerd.
Of alleen bij die 4?
Dat was het, Rietkerk.
Nou ja, het zal duidelijk zijn dat wij de motie gewoon indienen en doorgaan en graag horen hoe de rest van de raad hierover denkt.
De heer Van Heukelum, VVD.
Niet veel meer, voorzitter. Maar het is een illusie om te denken dat de Tweede Kamer een wetsvoorstel wat inmiddels is aangenomen zal terugtrekken. Dat zou volgens zover ik weet voor het eerst in de parlementaire geschiedenis van Nederland zijn. Dus die Tweede Kamer heeft dat bepaald en wij gaan niet over dat staatsgeld, daar gaat de landelijke overheid over. Dus ook al stemmen we tegen deze raamovereenkomst met alle goede dingen erin, dan hebben we daarmee nog niet geregeld dat de staatsgeld komt op flessen.
Dank u wel. De heer Prins, PvdA.
Ja, staatsgeld. Volgens mij, of volgens ons, is dit de beste manier van inzameling. Maar de raamovereenkomst is voor ons van een dusdanig groot belang dat wij zometeen tegen de motie zullen stemmen. Ik kan wel een oproep doen aan alle partijen die vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer om hun fracties daar een brief te schrijven. Om, zoals de heer Rietkerk ook aangeeft, als ze het dan toch weer op de agenda zouden willen zeggen. Meneer Van Heukelum, die ontkent het, maar goed, je kunt het in ieder geval aangeven van dat het statiegeldsysteem eigenlijk in stand moet blijven. En dan doe je tenminste in ieder geval nog wat en laat je je stem horen.
Voorzitter.
Dank u wel.
Voorzitter, mag ik nog één?
Ik ga eerst even naar de heer Kloos, want er is verdeeldheid volgens mij bij Leefbaar
Tilburg. Ja, en zo hoort het ook te zijn, voorzitter. Maar ik heb het gezien als een signaalfunctie. En een signaalfunctie die moet je gewoon door laten gaan. Dus u hebt mijn steun.
Dan nog twee vingers, drie vingers. Bost aan. Maar wie is ze maar?
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben ook toegezegd de motie van GroenLinks te steunen. En dat is kwam heel erg sympathiek op ons over. Maar na de beantwoording van de wethouder moeten ook wij onze steun intrekken. Jammer.
De heer Van Es.
Wij zullen hem niet steunen.
Gemeentebelang.
Ja, wij waren van plan om het debat hier in de raad te voeren. Dus daar hebben we gelukkig nog geen steun aan iets toegezegd. We zijn in dit geval ook niet meer van plan naar het betoog van onder andere de wethouder. Wij steunen het volgende college hierin en zullen niet voor deze motie stemmen.
Dank u wel. Heer Hogeboom.
Ja, voorzitter. Ook nog even. De ChristenUnie heeft zich zowel lokaal, provinciaal als in de Tweede Kamer altijd sterk gemaakt voor het behoud van het statiegeldsysteem en de uitbreiding daarvan. En zoals u misschien weet, probeer ik altijd consistent te zijn. Dus ook vanavond, dus ik ben voor de motie.
Dat was de tweede termijn van de zijde van de raad. We brengen de motie in stemming. Wie is voor deze motie? De fractie GroenLinks, fractie ChristenUnie, fractie Van der Meij en de heer Kloos van Leefbaar Tinalo. Daarmee is de motie verworpen. En daarmee zijn we dan ook tevens aan het einde van deze vergadering. Ik wens u nog een plezierige avond.